Vandaag gaan wij naar Jacobus. Want dat hebben wij aangekondigd. Daar is ook min of meer om gevraagd vanuit een bepaalde hoek. Wie het maar was, dat weet ik niet meer, ik ben vergeten. Maar naar de brief, de algemene brief van de apostel Jacobus, want dat staat er in onze Bijbels boven. En die brief begint in Jacobus 1, vers 1, met afzender en adressering. En een korte inleiding tot de algemene brief. Begint met Jacobus, dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus. Dat is de afzender dus. En dan de adressering aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. En dan groet, namelijk zaligheid. Dat is wat ik u toewens. En dan acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving uw geloofs lijdzaamheid werkt. Doch de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk. En indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een ieder mildelijk geeft en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Maar dat hij ze begeren in geloof, niet twijfelende, want die twijfelt is een baar der zee gelijk, die van de wind gedreven en op en neder geworpen wordt. Want die mens menen niet dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen, maar de broeder die nederig is, roeme in zijn hoogheid, en de rijke roemen in zijn vernedering, want hij zal als een bloem van het gras voorbij gaan. Enzovoort. Het begint over beproeving en lijdzaamheid, en je moet er nog blij mee wezen ook. En soms denk ik dat dat de reden is waarom in het algemeen men toch wat bezwaren maakt tegen deze brief. Nou is dat een open deur intrappen, want men heeft altijd bezwaren gehad tegen welk deel van de Bijbel dan ook. Want men vindt altijd wel iets wat nou niet zo naar de mens is, zeg ik dan maar. Maar deze brief heeft er wel erg onder geleden, moet ik u zeggen. Hij is ook inderdaad van geheel andere aard, van een andere sfeer, of hoe je dat maar zeggen moet. Het is een heel andere stijl ook dan wat wij hiervoor op de voorgaande bladzijde gewend zijn. Want in de voorgaande bladzijde hebben wij van doen met een hele reeks brieven van Paulus, waar dan ook wel wat bezwaar tegen gemaakt wordt, maar waaraan je dan toch in ieder geval wendt. Zeker aan de stijl. Hoe verschillend die ook mogen wezen in verschillende brieven, maar je wendt aan die man en zijn uiteenzettingen, en dan krijg je ineens deze Jacobus. En daar heeft men toch wat moeite mee. Met verschillende consequenties. Want men moet toch wat met die brief. Sommigen beweren dat hij in de Bijbel helemaal niet thuis hoort. Ik durf het haast niet te zeggen, maar dat was Luther. Die had het over een strooien brief. Zo van, die hoorde er niet bij, die moest verbrand worden eigenlijk, die was niks waard, enzovoort. Anderen hebben de brief weggewerkt naar het verleden. Met het idee van, ja, maar die brief, dat is een hele oude brief. Dat zijn voor de eerste brieven van het Nieuwe Testament. Zo niet de oudste, de eerste dus. En toen wisten ze het allemaal nog niet zo goed. Dus Jacobus is later ingehaald geworden door andere apostelen. Misschien door Petrus en volgens anderen door Paulus. Maar die Jacobus, dat is niet zo. Dat vinden ze niet zoveel. Mede om de inhoud, overigens, waar we het nog niet over hebben nu. Maar ja, dit hoort toch bij de inleiding tot de diverse Bijbelboeken. Men heeft moeite met de brief als zodanig. Sommigen hebben hem weggezet als het is Joods van karakter. Dat is een beetje een trieste argumentatie, moet ik u zeggen. Een beetje beetje onbenullig ook. Bijvoorbeeld in Jacobus 2, vers 2, er staat... Want zo in uw vergadering kwam een man met een gouden ring aan een vinger. En toen heeft men uitgevonden dat het woord vergadering... in de grondtekst is het woord synagoge. En dan zegt men, dan is het dus Joods. Zie je wel, dat is nog niet echt christelijk. Daar wisten ze toen nog niks van. Het is die Joodse gemeente daar in Jeruzalem. Enzovoort, want er staat het woord synagoge. En het mogen dan interessant klinken, beste mensen. Maar synagoge is heus een Grieks woord. En het betekent vergadering. En er is niks Joods aan. Echt niet. De Joden noemen trouwens hun synagoge niet de synagoge. Echt niet. Die noemen het de shul. Die gebruiken die Griekse termen niet. Ze hebben een hekel aan Grieks. Omdat het Nieuwe Testament in het Grieks geschreven is. En daar willen ze niet mee te maken hebben. Maar in een Griekse wereld heet zo'n vergaderplaats of zo'n vergadering nou eenmaal synagoge. Want dat is het Griekse woord daarvoor. Het is keurig vertaald, maar het is helemaal niet Joods. Dat berust op een misverstand onzerzijds. Maar dat moet je niet in de Bijbel willen projecteren of inmetselen. Nou, en dat soort dingen meer. Men probeert er vanaf te komen. Er is ook altijd problemen geweest over hoofdstuk 5. Daar zijn we nog even niet aan toe. Maar hoofdstuk 5, dat is hoofdstuk 5 toch? Nou, zie ik het zich allemaal niet staan. Oh ja, helemaal, ja natuurlijk, het is hoofdstuk 5. Ja, ik ben er nog niet helemaal in hoor, en het is nog zo morgens vroeg. Hè. Het gaat allemaal zo moeizaam. Maar goed, maar er staat in vers 13 van hoofdstuk 5... is iemand onder u in lijden. Dan is lijden in last, dat begrijpt u. En denk erom dat je het schrijft met een kleine L en een lange I. Is iemand onder u in lijden dat hij bidden? Is iemand goedsmoeds dat hij psalm zingen? Is iemand krank onder u dat hij tot zich roepen de ouderlingen der gemeente... en dat ze over hem bidden hem zalven met olie in de naam des Heren? Als iemand ziek is. Nou ja, dan zit je dus meteen met... moet je dan niet de dokter roepen of zo? En wat hebben die oudsten van de gemeente ermee te maken dat je ziek bent? En daar zijn allemaal wel antwoorden op, maar daar ga ik nu niet op in. Maar het is dus enigszins omstreden. En dan is men geneigd te zeggen, nou, die brief hoort er niet bij, want het is helemaal niet christelijk. Zo moet dat helemaal niet. Of zo moest dat in het verleden, wellicht, in die dagen van handelingen, maar daar leven wij niet meer in. En nog een alternatief is, nou ja, dat geldt straks in de toekomst. Dat is een weinig gebruikt alternatief, maar bij ons redelijk bekend. Dat is namelijk in kringen waarin men werkelijk nog gelooft dat de Heer zal wederkomen om hier op aarde zijn koninkrijk op te richten. En in die dagen dan, bij dat gelovig overblijfsel, dat dan in de eerste plaats weer geacht wordt Joods te zijn, daar zou dat dan gelden. Kortom, het hoort niet bij de gemeente, maar bij het koninkrijk. Voor degenen die dat onderscheid maken dan, of kennen. Maar op allerlei manieren probeert men er onderuit te komen. En wat Luther betreft, die is legendarisch geworden, Luther. Omdat er nog steeds een discussie over bestaat. Luther is legendarisch geworden vanwege dat hij struikelde over Jacobus hoofdstuk 2. Waar staat vanaf vers 14... Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en hij heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken. En je hoeft helemaal niet te weten waar het over gaat om de vraag te beantwoorden met nee. Want het is een retorische vraag waarvan het antwoord duidelijk is op voorhand. Als iemand zegt dat hij gelovig is en heeft te werken niet, kan dat geloof hem zalig maken. De bedoeling is nee en dat blijkt ook uit wat er verder staat. Indien u een broeder of zuster naakt zouden zijn en gebrek zouden hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u tot hen zou zeggen, ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en gij lieden zoudt hun niet geven de nooddruftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat? Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf dood. Heb je dat? Wordt een mens dan zalig? Want dat is dan de discussie. Vanaf de dagen van Luther en de Reformatie, van daarvoor had niemand het daarover. Want daarvoor had je alleen de Rooms-Katholieke Kerk. In het algemeen gesproken, het is niet helemaal waar, maar had je in principe alleen de Rooms-Katholieke Kerk. En die maakte de dienst uit. En daarbij hoefde je niet te weten wat er in de Bijbel stond. Die kon je trouwens gewoonlijk ook niet lezen. Sterker nog, die mocht je niet eens lezen. En die had je dus ook niet. Want door de kerk was de Bijbel op de index gezet, op de zwarte lijst. Dat was een verboden boek. De kerk, ja. Echt wel. En toen kwam de reformatie. En tot op zee, het is niet 100% waar wat ik zeg, maar generaliserend. Toen kwam de reformatie. En toen moest men van de grond af aan opnieuw alsnog van beginnen van de Bijbel bestuderen. Hoe wordt een mens zalig? Nou, niet door aflaten te kopen, niet door op de knieën de trappen op en af te gaan in Rome of wat het maar was. Dat doen ze tot vandaag nog steeds trouwens. Ik heb wel eens gedacht, dat doen ze voor de toeristen, maar dat is toch niet het geval, heb ik geconstateerd. Maar ze doen het nog steeds. En je kunt nog een voettocht naar Rome maken. Van wie heb ik die ook weer? Aafjes, ja, Aafjes heet het. Ja. Maar goed, dat is ook al lang geleden trouwens. Maar ze halen wat vrij. Hoe wordt een mens zalig? En Luther is legendarisch geworden, dit is zeer positief. Doordat hij las en de consequenties trok in Romeinen 3... waar staat, wij besluiten dan dat de mens zalig wordt door geloof en niet uit de werken. Door geloof alleen en niet uit de werken. En dan kom je bij, dat staat er duidelijk, dat kan je missen, dus Romeinen 3. En hier uitgebreid trouwens, toegelicht ook. En hier kom je in Jacobus en dan zegt Jacobus, wat nuttigheid is het als iemand gelovig is en heeft te werken niet, kan hij daardoor zalig worden? Het antwoord is nee. En wat doe je dan? Ja, dan haal je een van die twee brieven uit je Bijbel. Gewoon, dan ben je van het probleem af. He? Luther had ook een reputatie dat hij wat een lompe man was. Vergis je niet. Een groot geleerde overigens. Maar ja, je moet toch wat. En hij kwam er niet uit. Hij heeft niet een opvoeding gehad zoals ik. Wat minder geleerd moet ik u zeggen, maar dan toch. Ik heb van jongs af aan geleerd, er zijn drie soorten zaligheid. Of behoudenis, of hoe je dat maar noemt. Naar de geest, naar de ziel en naar het lichaam. En als je dan niet weet wat het verschil is tussen geest en ziel, dan heb je ook alweer een probleem. Kortom, het moet allemaal enigszins genuanceerder. Je moet je afvragen, waar heeft de man het over? Over de zaligheid naar de geest of naar de ziel of naar het lichaam? Maar ja, dat weet men tot vandaag niet eens, hè? Het kost moeite genoeg om dat soort dingen uit te leggen. Alleen al die kwestie van geest en ziel. Je kunt het wel uitleggen, dat moet je doen aan de hand van de Bijbel feitelijk. Maar daarna in de samenleving en in het populaire Nederlands kent men het verschil toch niet. Dan gebruikt de woorden volstrekt door elkaar. Men heeft geen idee wat het is. En toch zijn verschillende dingen. Kortom, men heeft om een heleboel redenen moeite gehad met de brief. En die discussie over deze woorden, over of een mens zalig wordt uit geloof of uit werken. Ja, die discussie is natuurlijk hoogst elementair geweest. Zeker in de dagen van de reformatie. Rooms-katholieken hadden geen probleem. Die deden gewoon de Bijbel dicht en dan deed de paus een uitspraak. En zo was het dan. Geen probleem mee, hè? Die dachten ook dat de Bijbel door de kerk zelf was voortgebracht. En zij zijn de kerk en zij kunnen dus er van alles aan toevoegen. Met pauselijke encyclieken en hoe dat. Nee, dat is de officiële leer. De voorgangers van de paus hebben dit geschreven, waaronder Petrus dan en zo. Maar verder terug rekenen ze het oude Israël, althans het overblijfsel eruit, ook tot de kerk. Dat noemen ze de kerk der eeuwen. Calvinisten doen dat trouwens ook hoor. Die hebben het over de kerk der eeuwen. En ze bedoelen met terugwerkende kracht vanaf Adam. En die hebben immers de Bijbel geschreven. En dat doen ze tot vandaag nog. Zo gaat dat. En inmiddels doen de protestanten dat ook al lang. En die hebben er formulieren aan toegevoegd. Zo noemen ze die dingen, formulieren. En hoe ze het nog meer noemen, want ik heb daar geen verstand van. En ook niet al te veel begrip voor. Een beetje wel, maar eigenlijk niet. Omdat men dingen hoger acht dan de Bijbel. En vooral dat wat later kwam, telt hoger dan wat er eerder was. Terwijl volgens de Bijbel zelf het andersom is, hè? Wat eerder was, staat hoger. Daarom wordt het nieuwe verbond al aangekondigd voordat er maar ooit sprake was van een oud verbond. Staat in de Bijbel dat zo is het namelijk. En dat daarom het nieuwe verbond, omdat het eerder was aangekondigd, hogere rechten heeft dan het oude verbond. Enzovoorts. Dat zijn interessante dingen, maar je moet ze allemaal leren. Maar in de dagen van de reformatie was dat de zorg van de mensen ook niet. Hè? Dat hadden andere dingen aan het hoofd. Dus ze zijn er nooit uitgekomen. En aan de kant van Calvijn, dat is de andere grote stroming die in Nederland meer voet aan de grond gekregen heeft, ging de discussie over of je zomaar tot geloof mocht komen of dat je moest wachten tot de Heer tot geloof bracht. Namelijk of je wel uitverkoren was, maar zelf mocht je geen stappen ondernemen. Wat geen vreemde discussie is, omdat dat uiteindelijk niet te controleren is. Ben ik tot geloof gekomen omdat ik zelf de beslissing genomen heb, of heeft de Heer mij zo ver gebracht? Nou? Ja, daar is geen antwoord op te geven, toch? Met dit soort terminologie gaat het niet. Je kunt wel zeggen, dat woord des Heren is gepredikt. En dat is de verantwoordelijkheid van de Heer. Die heeft dat dus gedaan, al was het via zijn personeel. En ik heb er gehoor aan gegeven. Logischerwijze, zou ik zeggen. Want dat is wat je doet als de Heer tot je spreekt. Toch? En heeft de Heer het nou gedaan of was het mijn keuze? Kun je zo niet zeggen. Maar in laatste instantie, mijn keuze. Want je kan ook nee zeggen namelijk. Een uitverkiezing, de hele leer van uitverkiezing, ja, die berust ook op een misverstand. Dat heeft men eigenlijk ontleend aan Israël als uitverkoren volk. En men heeft Israël verward met de kerk. En dat zou dan een uitverkoren volk zijn. Zijn dan alle leden uitverkoren? Kennelijk ja. En dus moet je wachten tot de Heer je roept uit Egypte en dat soort dingen meer. En je uitleidt en dat moet met wonderen gepaard gaan. En je moet er later over kunnen vertellen, over je bekeringsgeschiedenis. En als je daar niet een interessant verhaal bij kunt vertellen, dan geloven ze niet dat je behouden bent en zo, hè. Vandaar dat je nogal gauw, ik hoorde gisteren nog over een bekeerde, hoe noemen ze dat? Een bekeerde jihadist of zoiets. En je hoort over bekeerde misdadigers, die hebben dan zoveel jaar in de bak gezeten enzovoort. En dan zijn ze tot geloof gekomen. Dan worden ze meteen omhoog gestoten in de vaart der christelijke volkeren. En dan komen ze overal hun mening verkondigen van allerlei kansels. Want zij weten het, want ze hebben in de bak gezeten. Maar zijn bekeerd. Hè? Of sommigen zijn doodziek geweest en genezen. En dan kunnen ze ook overal hun mening overgeven. Hebben ze autoriteit, zo werkt dat. Heb je dat nog? Maar die hebben een bekeringsverhaal, hoe het zo gekomen is. En in Calvinistische kring kun je dan terecht. Maar als je dat niet hebt, als je gewoon toevallig een passant was bij een tent en daar tot geloof kwam omdat iemand zei dat het zo moest, dan dat is geen verhaal. Dat telt niet. Je moet door diepe dalen gegaan zijn. He? En dan moet je over kunnen vertellen. Dus er zijn boeken geschreven. Biografieën zijn nog steeds heel populair op de christelijke boekentafels en in de christelijke boekhandels. Verhalen van mensen wat ze allemaal beleefd hebben in hun, in hun bekeringsgeschiedenis en soms ook daarna. Maar ja, het is niet het woord van God, hoor. Echt niet. Nee. Blijven moeilijke dingen allemaal. Maar ja, het enige wat overblijft is gewoon de Bijbel te lezen, te bestuderen. En dat het enige moeite kost, vooral bij gebrek aan vooropleiding. Anderen noemen dat vooroordeel, overigens. Maar, hè? En dat is verboden. Vooroordeel is, gek is dat, de vooroordeel is verboden. Vreemd genoeg. Ik heb er ook altijd problemen mee gehad. Dan ga je eerst naar de lagere school, dan ga je naar de middelbare school. Hoeveel jaar school heb je dan achter je? En dan ga je naar de universiteit. En al wat je meebrengt van wat je allemaal op school geleerd hebt, is dan toch vooroordeel? Op het moment dat je naar het college gaat, of niet? Heb je toch eerst geleerd? Je hebt daar toch je mening over gevormd? Je neemt het toch als bagage mee? Mag het alsjeblieft dat je een vooroordeel hebt? Je weet al wat. Toch? Nou ja. Het zijn allemaal moeilijke dingen. Het zijn oeverloze discussies over dit soort thema's. Dus laat ik er ook maar over ophouden. Het heeft niet zoveel zin. Iets serieuzer. Weer nu. Het is wel opmerkelijk. Vroeg of laat zou je het moeten opmerken. Dat in, met name in deze brief, want dat is ons onderwerp, dat in deze Jacobusbrief helemaal niet gesproken wordt over de hemelse roeping van de gelovigen of van de gemeente. U weet wel, dingen als met Christus opgewekt en met Christus gezet in de hemel. En een goddelijke, een hemelse roeping deelachtig geworden zijnde en dat soort termen, dat vind je in Jacobus niet. En dus zeg maar, ja, dat wisten ze toen nog niet. Anders had het er wel ingestaan. En ik vind dat, sorry, dat ik kan daar niet zo goed serieus over spreken. Ik doe wel eens mijn best, maar dat lukt mij nooit. Ik vind het namelijk zo'n domme argumentatie. Wat hebben we hier helemaal? 1, 2, 3, 4 bladzijden. En dan gaan wij zeggen, er had dit in moeten staan, er had dat in moeten staan, dat in staat er niet in, dus dat wisten ze niet. Hè? Ik heb van mijn leven ooit een paar van die brochures geschreven. Het is niet zoveel. Maar om dan te zeggen dat alles wat daar niet in staat, dat ik dat niet weet. Ja, sorry. Wat is dat voor onzin? Je moet niet een oordeel vellen op grond van wat er niet staat. Soms kan dat, maar dat is onder specifieke omstandigheden. Maar in het algemeen, zo kan dat niet. Je moet lezen wat er wel staat en ook eventueel vaststellen, wat wil de man ons eigenlijk vertellen in deze brief? Waar gaat het over? En daar hoeft hij niet alles bij te slepen. En hij heeft het inderdaad niet over de hemelse positie van de gelovigen. Hij heeft het over de positie van de gelovigen nu nog in dit leven hier op aarde. Want waar hij het over heeft, en nou doe ik even een paar kernachtige uitspraken waar we het later nog wel over zullen hebben. Hij heeft het over wat dan genoemd wordt de zaligheid der ziel. En ziel, kan ik je ook wel meteen zeggen, we komen er later ooit, of niet vandaag, maar we komen er later wel op terug. Ziel is de praktische levenswandel van de mens. De ziel van de mens is zijn doen en laten. Dat is wat hij is. Als je wat wil zijn, dan moet je wat doen of gedaan hebben. En kunnen zeggen wie ik ben, nou, dan kom je met je met je cv vind ik zo'n avond. Dan denk ik aan een centrale verwarming. Maar curriculum vitae. Kom je met het lijstje van wat je in je leven allemaal hebt uitgespookt. Nou ja, niet alles moet je daarin zetten natuurlijk. Want dan werkt het weer niet. Maar zo van, maar ik heb toch dit en ik heb dat. En ik heb de Elfstedentocht gereden. Ook zo'n nuttige bezigheid. Van Leeuwarden naar Leeuwarden. Kom je nog eens ergens. Maar goed, He, met alle respect overigens. Maar dat soort dingen, weet je, dat is je ziel. Vandaar dat iemand iets doet met hart en ziel. En met zijn hele ziel en zaligheid. Niet geest en zaligheid. Ziel is de wandel van de mens. En in de Bijbel worden die woorden zelfs afwisselend gebruikt. Ziel en wandel. Bijvoorbeeld in de volgende brief, daarin, dat is die van Petrus. Want die heeft het eigenlijk over dezelfde dingen, maar die vertelt dat weer heel anders. Die was ook van de van wat mindere huizen dan Jacobus, maar daar hebben we het nogal over. Maar Petrus, daar staat... even kijken of ik het zo gauw kan vinden. 1 Petrus 2, vers 11. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel. Wat bedoel u? Hoe bedoel u? Nou, vers 12. Houd uw wandel eerlijk. Dat wil zeggen met ere. Nou, eervol is overdreven, want het is vol met eer. Dus dat is niet eerlijk is het goede woord. Dat betekent met ere. Houd uw wandel eerlijk onder de heidenen, te midden van de heidenen, opdat in het geen ze kwalijk van u spreken, enzovoort, enzovoort. Maar let op, vers 11 eindigt met welke krijg voeren tegen de ziel. En het woord ziel wordt ogenblikkelijk vervangen door wandel. En houdt uw wandel, namelijk houdt uw wandel met ere. Want deze vleeselijke begeerlijkheden uit vers 11 voeren krijg tegen de ziel. Heb je dat? Dat zijn die dingen, dan ga je dingen doen, zal ik maar zeggen, die je liever niet in je curriculum vitae zet, hè? Omdat je hoopt dat het verborgen kan blijven of omdat je er achteraf voor schaamt. Hè? U weet wel, er zijn ook mensen die denken, kan ik mijn leven maar overdoen. Ik heb te veel tijd doorgebracht met dit en met dat en zus en zo. Ja, dat is, ja. Maar je sjouwt het wel mee. Dit is wat je leven is. En met dat lijstje sta je voor de Heer straks. Ik zeg het nou wat erg plastisch. Maar toch, zo serieus is het wel, ja. Hè? Er zijn zelfs liederen die daarover gaan. Maar goed. Maar ziel. En zaligheid van de ziel is het onderwerp, bij Petrus ook trouwens, maar specifiek bij Jacobus, waarbij het erom gaat dat de zaligheid van de geest uitwerkt in de ziel. Dat wil zeggen dat dat nieuwe leven, want geest is het leven als zodanig, dat dat ook uitgewerkt wordt in het leven in de praktijk. Dat is ziel. Het heet allebei leven overigens, geest en ziel. Maar er is verschil. Geest is het beginsel daarvan. En het abstracte daarvan. Het begin ook van ons praktische leven zit in ons denken. En dat is geest. En ook het levensbeginsel als zodanig heet geest. Maar dat is abstract. Dat is ontastbaar. Het wordt ook geacht vrij te zijn. Of dat waar is, is nog maar de vraag. Maar toe maar. Maar in hoge mate is dat zo. Maar vanuit die geest komt ons praktische leven tot stand. We denken eerst. En daarna doen we. Althans, dat moest van mijn moeder. Hè? Eerst denken, dan doen. Zo gaat dat. Je maakt eerst een plan. Nou ja, en voor anderen die impulsiever zijn, die komen op een idee en voeren het meteen uit. Dat kan ook. Maar dat laatste, het uitvoeren, dat is de praktische levenswandel. Dat is wat je doet. En dat is je identiteit. Dat is wie je bent, volgens de Bijbel. Dat is niet wat je hebt, dat is wat je bent. In Genesis staat, alzo werd de mens tot een levende ziel. En niet, alzo kreeg de mens een levende ziel. Dat kreeg hij namelijk niet, hij kreeg neshama, hij kreeg geest. Toen God hem de adem inblies. Maar de uitwerking daarvan was dat de man opstond en iets ging doen. Eerst maar namen geven. Dat is met kleine kinderen, hoe heet dat en hoe heet dat. En eerst de dieren, dat is bij kleine kinderen nog steeds zo. Hebben ze dat wel eens opgevallen? En dan moeten ze de geluiden van die dieren nadoen. Ze hebben die beesten nog nooit gezien. Ze kennen ze alleen van plaatjes of van hun knuffels. Karikaturen van beesten, maar niet... En dus in de Bijbel staat dat Adam dat deed, hè. Zo begint dat. Ja, zo begon hij te leven. En zo werd hij een levende ziel. En vervolgens staat er... En de ziel die zondigt zal sterven. En tot vandaag bestaat de legende dat de mens een onsterfelijke ziel heeft. Vooral in het christendom. Maar de Bijbel zegt dat zwart op wit, de ziel die zonder zal sterven. Het is niet je bezit zozeer, hoe je het zo kunt noemen, de Bijbel doet dat soms ook. Maar het is wie je bent. Ook in het Nederlands trouwens, hè? De man is burgemeester over een gemeente van zoveel zielen. Officiële terminologie, zoveel zielen in een gemeente. Een burgerlijke gemeente overigens, heb ik het nu over. Maar het heet zielen en dat is terecht. Mensen die daar wonen en werken. En die daar iemand zijn en daar meetellen, dat is wat ziel is. En de bedoeling is dat wij tot geloof komen, dan worden wij wedergeboren. Later hebben we er uitgebreider over en geef ik u ook schriftplaats hoor. Maar wij komen tot geloof, wij worden wedergeboren. Dus Johannes 3, dat kent iedereen, mag ik hopen. Dan, al zo lief enzovoort, zodat een ieder die gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben en dus krijgen. Want men moet wedergeboren worden, staat daar. Men moet uit God geboren worden, dat is trouwens al Johannes 1, vers 12, meen ik. En men moet uit de geest geboren worden, dat is weer Johannes 3. En er staat ook al wat uit de geest geboren wordt, dat is geest. En dat is zaligheid van de geest, dat is het beginsel ervan. Dat is het levensbeginsel als zodanig. Het heet eeuwig leven. Je kan het dus ook niet meer kwijtraken. Want dat is de betekenis van eeuwig. Maar of je dat eeuwige leven dat je ontvangen hebt ook leeft in de praktijk. In de praktijk. Ja, hoor eens, dat heet ziel. Dan krijgt het handen en voeten. Dat is ook beeldspraak, maar toch een heel goede, gewone, normale Nederlandse beeldspraak. Dan drukt het zich uit, dan krijgt het gestalte en dat is de bedoeling. In uw wandel, houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen, staat er dan. Enzovoort. En volg niet de vleeselijke begeerlijkheden die krijg voeren tegen uw wandel. Uw eervolle, uw eerlijke wandel namelijk. Heb je dat nog? En omdat ik het net heb aangehaald, zeg ik dan ook, maar nu. Als Paulus zegt dat de mens uit geloof zonder werken zalig wordt, heeft hij het over de zaligheid naar de geest. Dat wil zeggen, over wedergeboorte. En Jacobus schrijft aan wedergeboren mensen, dat zullen we later wel zien, dat dat zo is. Dat zegt hij namelijk ook, dat hij aan wedergeboren mensen schrijft. En hij stelt hen de retorische vraag. Je kan wel zeggen dat je gelooft, maar de werken, als je die niet hebt, maak je dat zalig? En dan zouden ze moeten antwoorden, wij zijn toch al zalig? En dan had Jacobus weer gezegd, nee, maar ik bedoel de zaligheid der ziel. In uw wandel moet dat dan ook? En is het antwoord, er moet niks, je hoeft überhaupt niet zalig te worden. Als je naar de verdommenis wil gaan, dan kun je er zelf voor kiezen. Dan wil als je, ja, nee, dat is bijbels hoor, wat ik nu zeg. Dus alleen, niet, dan had ik verdoemenis moeten zeggen, dat zijn tenminste woorden uit de Statenvertaling. En het wordt overal, nou niet overal, maar in vele kringen wordt dat gepredikt, dat weet je toch, hè? Hel en verdoemenis. Als je daar naartoe wil gaan, nou ja, dan moet je dit, dat moet dus niet. Maar als je vraagt naar wat de bedoeling is, ja, de bedoeling is maar niet dat je wedergeboren wordt. De bedoeling is toch niet dat een kind geboren wordt? Dan zou het daarna ook met gemak weer kunnen overlijden. Dat maakt dan niks uit. Het doel is bereikt, het is geboren. Maar de bedoeling is dat het niet maar geboren wordt, maar dat het inderdaad een volwassen iemand wordt. En in het algemeen, hoewel het ouderwets klinkt, in het algemeen, het zou volwassen moeten worden, een erfgenaam worden. En een waardig lid van een volgende generatie van de familie, was de bedoeling. En binnen het Bijbelskader is dat 100% verantwoord om dat zo te zeggen. Dat is de bedoeling. De vraag is of moeder en kind het goed maken en of dat jaren later ook nog zo is. Het kindje wies op en werd gesterkt en nam toe in wijsheid. Kijk, dat is waar het over gaat. Dat is de praktijk van het leven. Ook van het gemeentelijk leven. Is dat ergens nuttig voor? Het antwoord is, nou ja, wat de Heer ons beloofd heeft, is dat wij loon zouden ontvangen Naar de mate, want zo heet dat ook nog... naar de mate waarin wij dat leven ook daadwerkelijk geleefd hebben. Heb je dat nog? Ik weet niet of je mij volgt, maar het is toch maar een inleiding. Dus probeer het nog maar even. Kijk, waar men moeite heeft met de vraag hoe een mens zalig wordt... in de zin van naar de geest en dus wedergeboren wordt... wordt dat al gauw, die wedergeboorte, wordt al gauw beschouwd als het te bereiken doel. En men discussieert onderweg naar hoe dat doel te bereiken. Maar het punt is dat dat helemaal het doel niet is... Maar waar men dat niet weet en als doel beschouwt... heeft men als ideaal dat men op zijn sterfbed tot bekering gebracht wordt. Een krachtdadige bekering. Maar niet al te vroeg. Want het... Ik zeg het wat erg kort door de bocht, maar... En misschien ook te ironisch of te cynisch, maar... Kijk, stel nou dat je bent 9 jaar, je wordt het evangelie gepredikt en je komt tot geloof. Dat was ik dus, hè. Jij buigt je knieën voor de Heer en dat is het dan. Dan ben je nog lang niet volwassen en heb je het einddoel van je leven al bereikt. Want dat was toch het einddoel? Wat moet je dan met de rest van je leven... Trouw naar de kerk gaan en wat in de collecte doen, je kerkelijke belasting betalen. Wat moet je met de rest van je leven? Wat is de zin van het bestaan? Je kan net zo goed dan meteen overlijden. Toen hebben ze het omgedraaid. Vlak voordat je overlijdt moet je tot geloof komen. En dan ben je gestorven in de hoop des eeuwige levens en dat zet je dan ook in de krant. Nou ja, dat laat je in de krant zetten natuurlijk. Nee, dat is serieus, dat gebeurt. Vandaag komt er zo'n krant niet, maar maandag lees je dat weer, hè? Rauwe advertenties. En in christelijke kranten gestorven in de hoop des eeuwige levens. En vanaf het sterfbed, was hij gelovig of niet? En zelfs in evangelische kring wordt dat dan gevraagd. Was hij gelovig of niet? Achteraf, dan moet dat... Ja, jongens, maar dat is wel erg laat, hoor, allemaal. Je moet het juist je schepper gedenken in je jongelingsjaren. Maar als je dat doet, wat moet je daarna nog? En het antwoord is, de bedoeling is dat wij als kinderen gods zouden opwassen... ons door onze hemelse vader zouden laten onderwijzen. Niet opdat we ons eeuwig leven niet zouden verliezen, want dat is volstrekt onmogelijk. Daarom heet het ook eeuwig leven. Maar opdat we zouden leven tot zijn eer. Dat is de bedoeling van de hele heilsgeschiedenis. Dat al wat er is zou zijn tot eer van God, die schepper. En vervolgens zouden wij daarvoor loon ontvangen. Dan wel een kroon. Dan wel wij zouden verheerlijkt worden. En er zijn nog een paar termen die mij nou ontschieten. Maar dat is na de zaligheid van de geest. Het is de zaligheid van de ziel. Wat is er gebeurd met je leven? En vandaar dat Paulus schrijft aan iemand die uiteraard gelovig was, aan Timotheus. En hij schrijft, grijp naar het eeuwige leven. Had hij dat dan niet? Ja, dat had hij wel, maar daarom moest hij er juist naar grijpen. Huh? Gebruik uw waterpomptang. Dan moet je er wel eerst een hebben. Ja, dom voorbeeld, maar... Ik ben heel slecht in voorbeelden altijd. Het schiet me altijd de verkeerde dingen te bieden. Fiets had ik ook willen zeggen, maar ja. Maar zoiets. Grijp naar het eeuwige leven. Opdat dat geleefd zou worden. Namelijk. En dat is zaligheid der ziel. Wij behoren tot degene die geloven tot behoudenis der ziel. En wij behoren daartoe omdat wij gelovigen zijn, niet om gelovigen te worden. Dit waren de laatste woorden uit Hebreeën 10. Oh, dat is 2 bladzijden terug dan maar. 3 dan, vooruit. Vers 39 van Hebreeën 10. Wij zijn niet van degenen die zich onttrekken aan een leven uit geloof, heet dat. In de voorgaande verzen. Maar wij zijn van degenen die geloven tot behouding der ziel. Maar die wij zijn heus degene die der hemelse roeping deelachtig zijn. uit hoofdstuk 3, vers 1 bijvoorbeeld. Wedergeboren mensen. En wij leven uit geloven, niet onder de wet. Dus dat is specifiek Hebreeën. Wij leven uit geloof en niet onder de wet. En daardoor zullen wij deel hebben aan die behoudenis of zaligheid van de ziel. Zodat we inderdaad straks voor de Heer zullen staan als een goede en getrouwe dienstknecht. Hebben jullie dat nog? Kortom, als je de werken niet hebt, ben je wellicht een kind van God als je een gelovige bent. Maar in de eerste plaats is het verder nergens aan te zien. Dat wil niet zeggen dat het niet zo is. Maar het is nergens aan te zien. En in de tweede plaats, ja, dan leef je hier voor niks. En dat heet dan, dan kom je bij een andere term uit. Dat heet dan dat je straks voor de Heer staat naakt. In plaats van bekleed. En zelfs in plaats van overkleed. Dat is, wat was dit? 2 Korinthe 5. Het eerste gedeelte. Dan heb je nog meer van die uitdrukkingen. Voor dat loon enzovoorts. Dat wil zeggen, wij zijn hier niet voor niks. Het is niet zo van, wij zijn kinderen gods en dat was het dan. Zijn er echt die dat denken? Die denken, je bent tot geloof gekomen, heb je einddoel bereikt. En op de vraag, wat moet je dan met de rest van je leven, is eigenlijk geen antwoord. En toen hebben ze bedacht, en dat is makkelijk te bedenken overigens. Hebben ze bedacht, nou dan betekent het natuurlijk dat we de rest van ons leven datzelfde evangelie weer aan anderen moeten prediken. Onder het motto, gered om te redden. Met excuses aan het leger des heils nu. Maar, gered alsof dat het enige doel is. Natuurlijk is dat zo, het staat ook in de Bijbel, maar er is nog wel wat meer aan de hand. De bedoeling is dat wij in heel ons leven, in alles wat wij doen, het zouden doen als voor de Heer. In het bewustzijn namelijk, in het bewustzijn dat we zijn eigendom zijn, dat we kinderen God zijn, onderweg naar onze hemelse erfenis en dat we dus wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Maar we zijn pas geroepen sinds wij tot geloof kwamen. En eerder niet. Geroepen tot zonstelling namelijk. Het zijn heel onbekende dingen. Ook in de evangelische kring inmiddels weer. Maar vooruit. Men raakt immers overal de Bijbel kwijt. Maar dat is waar Jacobus het over heeft. Over ons praktische leven als kinderen Gods. Niet het leven van een mens om kind van God te worden, met veel moeite en via werken. Maar om te leven als kinderen Gods en inderdaad met een leven vol goede werken. Dat is trouwens ook volstrekt wat Paulus leerde. Want Paulus zei in Efeze 2, dat is in de buurt van vers 10 of 11 of waar het maar was. Daar schrijft hij, wij zijn weliswaar behouden geworden uit geloof. En niet uitwerken, maar zegt hij, wij zijn wel behouden geworden tot werken. Namelijk tot goede vers 10, Efeze 2 vers 10. We zijn behouden geworden, zalig geworden staat er, tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Maar het zijn twee verschillende dingen. Behouden is zaligheid naar de geest en zaligheid der ziel. In de Bijbel. En daarbuiten, ja, dat ga ik het maar niet over hebben. Vervolgens melden wij ons bij het eerste woord van de brief. Jacobus. Er staat boven de algemene brief van de apostel Jacobus. Ik herinner me niet dat deze Jacobus ooit ergens expliciet apostel genoemd wordt. Impliciet, misschien in 1 Korinthe 15, dat weet ik zo niet uit mijn hoofd. Maar hij noemt zich dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus. Bovendien, begrip apostel betekent dat hij zou uitgezonden zijn. Dat heb ik nog nagevraagd aan de brievenbesteller. De postbode, die de post rondbrengt. In het Grieks heet hij dus een apostel. Apostel, een gezondene. Hij is zelf het pakketje trouwens wat rondgezonden wordt eigenlijk. Apostel, dat heb je toch, hè? En ze schrijven brieven en die heten epistel. Dat is hetzelfde woord, want het gaat om iets dat uitgezonden wordt. Voor zover wij weten is deze Jacobus namelijk nooit uitgezonden. En hij hoorde ook niet tot de 12 apostelen. Wat ik nu zeg, dat staat ter discussie en dat blijft ook altijd zo. Wij kennen namelijk wel een stuk of 3 figuren die apostel, die Jacobus heten. Waarvan 1 tamelijk vroegtijdig onthoofd geworden is. Die kennen we omdat we zijn graf weten te vinden in Spanje, in Santiago, Sint Jacob. Van die Compostela, weet u wel. Daar schijnt hij geweest te zijn en gewerkt te hebben. En bij een bezoek aan Jeruzalem werd hij door Herodes onthoofd, lezen wij in Handelingen. Dus 1 Jacobus, Jacobus Major wordt hij genoemd. Hij was de grotere. Jacobus de Grote noemen we het ook. Dan heb je noodzakelijk ook een Jacobus de Kleine, want onder de 12 had je er 2 die Jacobus heten. Onder de 12. Heb je dat nog? Maar voor zover wij weten was deze Jacobus niet een van die 12. Maar hij was nog een andere Jacobus, namelijk de broeder des Heren. Ik meen dat de uitdrukking staat in 1 Korinthe 15. Ik zoek hem toch maar even op. Nee, dat, ja, daar staat hij wel, maar hij wordt daar niet zo genoemd. Dat is ergens anders in die Korinthebrieven. Maar daar staat wel in 1 Korinthe 15 dat de Heer is opgestaan uit de dood. Dat hij is verschenen aan Kefas. Dat is Aramees voor Petrus. De rots, ik ben in vers 5 van 1 Korinthe 15. Dat hij daarna gezien is door de 12. En dat hij daarna is gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal. Dat moet dan geweest zijn bij de grote reunie in Galilea, waar de Heer ze allemaal naartoe zond na zijn opstanding. En zegt, meld u in Galilea en daar zal ik u bezoeken. Daar waren ze met 500 man verzameld. Bij die gelegenheid heb je dan ook nog die wonderbare visvangst, waarbij de vis gevangen werd op de verkeerde tijd en op de verkeerde plaats. Weet u nog? Overdag en aan de andere kant van het schip. Prachtig. Ik probeer er niets over te zeggen, maar het kost me moeite. Maar goed. 500 op eenmaal, van welke het merendeel nog over is, en sommigen ook zijn ontslapen, die worden geacht te kunnen getuigen dat Jezus inderdaad uit de dood is opgewekt, omdat ze hem levend gezien hebben. Want of ze iets mogelijk achten of niet, doet weinig ter zake. Of ze het uitvoerbaar achten, doet weinig ter zake. Of ze het wetenschappelijk konden verklaren, speelt helemaal geen rol. Ze hebben het gezien en dus is het zo. Heb je dat nog? Hoe onwaarschijnlijk het ook is, maar met zoveel getuigen kan je er niet onderuit. Hè? En dan gaat het maar om. De Heer zei dus ook, gij zult mijn getuigen zijn. En dat betekent gewoon dat ze zouden getuigen van dat ze hem gezien hebben nadat hij gestorven was. Hij is dus opgestaan. Ja. Daarna is hij gezien van Jacobus, dat wil zeggen door Jacobus. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen, en ten laatste van alle is hij ook van mij als een ontijdig geborene gezien. Deze Jacobus wordt dan geacht niet te behoren tot de 12, maar het is een aparte figuur. Namelijk, hij wordt geacht te zijn Jacobus, de broeder des Heren. Ik was nog op zoek, zuster. Wat zei je? Gelaten 1? Daar staat die term, ja. Waar Paulus naar Jeruzalem ging, die is ook wel aardig om te noemen, inderdaad, dankjewel. Waar Paulus na zijn bekering, als Saulus nog, naar Jeruzalem ging om Petrus te bezoeken. En daar bleef hij 2 weken. Dat is vers 18. En hij zag van de andere apostelen, zag hij alleen Jacobus, de broeder des Heren. En dat is dus niet een van de twaalven. Ook niet zijn het de twee Jacobussen van de twaalven. Maar nog een andere Jacobus, de broeder des Heren. En ik wijs hem erop dat het dan toch heus niet staat, de neef van des Heren of iets anders, maar echt de broeder des Heren. Want wat wij, althans, als we onbevangen de Statenvertaling lezen, wat we dan tegenkomen, is dat de Heer inderdaad broers had. En tenzij anders vermeld, lijkt het mij voor de hand te liggen dat het kinderen waren van Jozef en Maria. En ze worden genoemd Jacobus, Jozef, of in het Grieks Jozes. Jacobus, Jozef, Simeon, Judas. En dan nog een stelletje zusters. Ik vind dat altijd komisch. En zijn zusters, maar die worden niet met name genoemd. Het is zoiets als Ruben, Simeon, Levi, Juda, tot en met Jezus van Zebulon, Jozef, Benjamin. En de dochter Dina. Die hangt er dan ook nog bij, ergens onderaan. Maar het is hier, en zijn zusters. Waar dat staat? Nou, ik citeerde hem uit Matthäus 13, vers 55. Jacobus, Jozef, Simon, Judas en zijn zusters. Maar het komt een paar keer vaker voor in Matthäus en in Marcus. Een soort rijtje wordt daarna wat kleiner. Maar we hebben inderdaad van doen met Jacobus, de broeder des Heren. En als hij in zo'n rijtje al genoemd wordt, dan staat hij vooraan. Jacobus, dat wil zeggen, het is de oudste broeder des Heren. Nou begrijpt u hopelijk dat tot in lengte van jaren, tot Sint-Jutemis aan toe, dan wel Until Kingdom Comes, daar discussie over is, want de Rooms-Katholieken hebben uitgevonden, dan wel bepaald achteraf, met terugwerkende kracht, dat Maria geen andere kinderen gehad heeft dan alleen Jezus. Dat staat nergens in de Bijbel, maar dat heeft de paus bepaald. Ik weet niet meer welke. Maar zoiets. Ja, hoe moet ik dat dan ernstig zeggen? Die hebben behoefte gehad. Nou ja, oké, sorry. Neem het maar voor lief. Maar die hebben behoefte gehad aan een vrouwelijke God. Dat is in de hele wereld altijd zo geweest. Want anders krijg je de vrouwen niet mee. En als het over religie gaat, moeten de vrouwen daarachter staan en meedoen. Anders werkt het niet. Dus je moet een vrouwelijke God hebben. En bij gebrek daaraan heeft men er een uitgevonden en heeft men Maria vergoddelijkt. En dan ook bepaald dat er alleen tot haar gebeden mag worden. En aangezien seksuele gemeenschap in een kwaad daglicht geplaatst wordt, omdat het nogal dierlijk is eigenlijk en nogal, zich aan de reden onttrekt gewoonlijk, helaas. Of helaas juist niet, dat weet ik niet. Maar zie je hoe moeilijk zulke dingen zijn? Heeft men uitgevonden dat ze de leven lang maagd geweest is, zodat ze niet van enige zonde beschuldigd kan worden, want het zou haar dus disqualificeren om een goddelijke functie te vervullen. He? Maar in de praktijk, als moeder Gods, staat ze boven God. Dat zegt men zo niet, maar waarom noemt men haar dan moeder Gods? En niet met mij in discussie gaan over de vraag of die term verantwoord is of niet. Dat vind ik allemaal onzin. Het dient nergens toe. Het is een eigen constructie die je gemaakt hebt. Maria zei, toen zij als bemiddelaarster werd ingeschakeld, toen zei ze, je moet niet bij mij wezen, je moet naar hem gaan en al wat hij u zeggen zal, doe dat. Heb je dat nog? Dat is Johannes 2. Dat is niet voor niks dat je dat alleen maar in het Johannesevangelie leest, omdat juist in het Johannesevangelie ons de Heer voorgesteld wordt als in zijn hemelse positie als de Zoon van God en dat soort dingen meer. En Maria zegt, nou, bij hem moet je wezen, niet bij mij. En de Romeinen zeggen, nee, je moet bij Maria wezen. Nou, die doet dan een goed woordje eventueel voor ons, maar enzovoort. En eventueel bij al die andere heiligen die de bemiddelende rol moeten vervullen. Enzovoort. En dan redeneert de Heer Jezus weg. Dus men heeft de behoefte aan zo'n vrouwelijke God, een godin, Maria, is dat geworden. En dus mag ze geen andere kinderen gehad hebben dan alleen Jezus. En dus de broeder des heren kan nooit betekenen de broeder des heren. En dus moet het een neef geweest zijn of zo. En dan kan je aantonen dat broeder ook nog wel eens betekent een verwant in algemenere zin. Zelfs kan het betekenen iemand die helemaal niet verwant is, maar dan een collega. En dat staat allemaal in de Bijbel ook, hoor. Kun je allemaal wel terugvinden, de toepassing van dat woord. Maar het is allemaal erg ver gezocht. Dus ik houd het erop. Ik heb er geen enkel probleem mee dat deze Jacobus de broeder des Heer is. Het is trouwens niet algemeen de meest geaccepteerde gedachte binnen het protestantisme. Jacobus, de schrijver van de brief, was Jacobus de broeder des Heren. Er wordt elders ook zo genoemd, geloof ik, als broeder des Heren. Dat hij ook op reis was en weet ik veel, en een vrouw meenam, geloof ik. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. De broeder des Heren. Maar nou moet je even oppassen. Broeder des Heren. Maar wie was de Heer dan? En het antwoord is, de Heer Jezus was althans binnen Judea, binnen het Joodse volk als staat of als natie, of hoe je dat maar zegt, was hij de rechthebber op de troon van David. In ieder geval in Jeruzalem, en daar gaat het maar om. En droeg hij ook de adellijke titel Zoon van David. Heb je dat nog? En zo kende men hem ook en zo werd hij ook met respect aangesproken. En zelfs met respect behandeld, je kunt zeggen wat je wil, maar hij werd met respect behandeld door Pilatus. Toch? En die vroeg hem ook, bent u een koning? Bent u koning der Joden? Dus u wist wie hij was. Van adellijke afkomst. Nee, we hebben allemaal gehoord dat hij geboren is in een stal en dat hij van arme huizen was, van een arme timmerman enzovoort. Ik ben meteen bij de sprookjes van Grimm en Andersen en wie ze maar waren die al die sprookjes vertelden. Met respect voor de lui trouwens, maar goed, daar in dat kader worden geplaatst. Het wordt een soort geromantiseerd enzovoort. En dan heb je die arme sloeber en het was dan Jezus van Nazareth die zijn leven lang gewerkt had in die timmermanswerkplaats. Maar daar dan toch wel wat had opgestoken of zo. En dan buiten alles om een beetje aan de gang ging als rabbi en zo. Wel een beetje zielige vertoning. Men heeft die positie van de Heer Jezus weggeredeneerd. Maar ze wisten wie hij was. Dus iemand, als hij Nederland was, was het iemand uit het huis van Oranje-Nassau. En of het dan Nederland nog een koninkrijk is of niet, doet dan weinig ter zake. Het is uit dat huis, dus die familie. En Nederland was ooit geen koninkrijk, maar die familie was er wel. En toen ze zo nodig een koninkrijk moesten worden, na het uitgooien van de Fransen. Ik heb ze de Russen nog voor gebruikt, dat vind ik altijd wel leuk. Maar goed, nou, hè. Ze hebben de Russen hebben de Fransen verjaagd, onder andere dan. Hè. En toen moest Nederland opnieuw opgebouwd worden en opnieuw ingericht worden. En toen hebben ze gezegd, waar zijn die Oranjes gebleven? En toen hebben ze delegaties uitgezonden om te zoeken naar waar de prins van Oranje uithing. En toen vonden ze hem uiteindelijk in Engeland, geloof ik. Ja, in Engeland. En toen hebben ze hem gevraagd, wilt u alsjeblieft... En hij was nog steeds de prins van Oranje. Weliswaar geen stadhouder der Nederlanden of van Holland of waarvan dan ook maar. Dat is allemaal lang behoren tot het verleden. Maar het was uit die adellijke familie. En dan was het de erfgenaam van. En toen wisten ze niks beters te doen dan die man op te scharrelen. Hè? Zo is het gegaan, hoor. Nou ja, zo werken die dingen. Er loopt nog steeds ergens iemand rond die rechten kan laten gelden op de troon van Roemenië, op de troon van Griekenland, noem nog eens, van Portugal geloof ik ook. Dat zijn geen koninkrijken meer, maar die families bestaan nog wel, de erfgenamen daarvan. En die zouden dus inderdaad eventueel hun rechten kunnen laten gelden, zodra het misschien een koninkrijk gaat worden. Maar zo iemand was Jezus van Nazareth. Bedreigend dus toch, ook voor Pilatus, maar met respect behandeld. Nou ja, en als die zou overlijden, Jezus, dan is de vraag, wie is dan de paterfamilias. Wie is dan de erfgenaam van de troon? En dan wordt het Jacobus. Ik herinner u trouwens aan dat ook de vader, de wettige vader, want het gaat over wettige dingen, de wettige vader van de Heer Jezus door de engel met alle respect werd aangesproken, eveneens met gij zoon van David. In Matthäus 1. Jozef, gij zoon van David. En dan weet je waar het over gaat. Over dat koningschap. Wat dan toch, althans de rechten ervan, vererfd wordt enzovoorts. He? En, waar de Heer Jezus verdwenen is, omdat hij stierf, nou nee, omdat hij stond uit de dood op, maar hij verdween naar de hemel. Wie neemt dan zijn plaats hier waar? Nou ja, zijn broer. Ook in de Nederlandse geschiedenis van het Koningshuis van Oranje-Nassau, wat nog maar 200 jaar zo is, daar vind je dezelfde situatie. De koning is in het buitenland, wie vervangt hem? En vaak hadden die lui een broer. Maar die waren dan plaatsvervangen. Het zij in Nederland, het zij in wat wij nu buitenland noemen, omdat het ook onder het gezag stond van het Huis van Oranje. Luxemburg bijvoorbeeld. Nou ja, toen maar weer. Dus wie is de erfgenaam van de troon? Jacobus. Hier op aarde was hij de hoogste rechthebber op de troon van David in Jeruzalem. En waar aanstalten gemaakt werden om het nieuwe verbond te verbreiden en om het evangelie te prediken enzovoorts, was onder de Heer Jezus Jacobus de natuurlijke aangewezene om daar leiding aan te geven. En hem vinden wij dus terug niet als apostel die uitgezonden werd de wereld in, maar je vindt hem in Jeruzalem als de gezaghebbende, meest gezaghebbende over de plaatselijke gemeente dus, Christengemeente noemen wij het. En dat was het natuurlijk ook. In Jeruzalem. Zo sterk dat die gemeente in Jeruzalem wordt aangeduid met de naam van Jacobus. En toen waren de mensen die van Jacobus waren, dat wil zeggen, die behoren tot die gemeente in Jeruzalem, maar het heet Jacobus, begrijp u wel? Die stond aan het hoofd ervan. En vandaar dat het ook Jacobus is, deze Jacobus, die in Handelingen 15 zegt, ja, de troon van David zou wel hersteld worden. Dat is die troon waar hij rechten op kon laten gelden. Misschien niet de eerste of oudste, en ook niet als enige, maar wel degelijk behorend tot die familie. En in Jeruzalem zeker de rechthebbende. Hij zei, dat koninkrijk van David, jawel, dat zal hersteld worden, want dat is aangekondigd, maar eerst bezoekt God de heidenen om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En hij was niet zomaar iemand die wat profetieën gelezen had en zei, zal ik je vertellen wat het betekent? Hij was degene die daar een officiële verklaring aflegde en wiens gezag hoger geacht werd, in ieder geval in Jeruzalem, als het gezag van Paulus of Petrus. Want die hadden eerst het woord gehad en die konden hun verhaal vertellen. En toen was het Jacobus die opstond en die nam de beslissing. En die konden het aan. Het is net of je naar al oud gebruik terecht bent in de raadsvergadering bij de koning. U weet wel, de koning zit op zijn troon, breed uit, weet je wel, met het hondje naast hem of met zijn vrouw naast hem. Zijn gade. En dan, hè? Nee, die twee moet je niet verwisselen natuurlijk. Maar goed. En dan staan daar die raadsheren en zegt de koning wie heeft er wat te zeggen. Of ze zitten aan een ronde tafel, dat kan ook. Maar goed, en dan zegt de koning wie heeft er wat te zeggen. Het woord is aan Petrus. Het woord is aan Paulus. En daarna dat deze zwegen staat er dan. En dat is Handelingen 15. Lees het maar na. Nee, er is alleen politiek, er is publiek bij, maar vooruit. De vergadering, de Staten-Generaal, de hele gemeente is aanwezig, Ecclesia is aanwezig, maar ze krijgen beurtelings het woord. En daarna staat Jacobus op en die zegt, nou, het zit zo. Dus de situatie, en wat gaan we doen? We gaan een brief rondsturen om dat te vertellen en over, aan alle gemeenten, ook in het buitenland. Dat is Handelingen 15. En dat we niet onder de wet leven, want dat is het oude verbond, we leven onder een nieuw verbond. Hè? En met als advies, tamelijk dwingend, maar met als advies dat men zich onthoudt van het bloed, daar is een goede reden voor. Maar dat is niet omdat de wet dat regelt zo. Nee, niet onder de wet. God verzamelt zich eerst om volk uit de heiden en dan zal hij wederkeren. En die Jacobus is dit die brief schrijft, zodat ik nu meteen het argument heb aangereikt, een argument heb aangereikt om de brief weg te redeneren. Dus iemand die zegt, ja, maar Jacobus is de man die de autoriteit heeft op het moment dat ze nog dachten dat het koninkrijk er stond, zou openbaar worden. En binnen dat kader moet je die brief lezen. Maar dat is dit het geval. Sterker nog, het gaat erom dat Jacobus juist autoriteit heeft daar waar het gaat om het leven van de gelovigen hier op aarde. En daarom heeft hij een rechtstreekse boodschap voor ons. Een praktische. Daar schijnt toch zoveel behoefte aan te zijn? Korte dan, hè? Korte, praktische toespraak zal er zijn. En verder veel gezang en vendelzwaaien. En wat was het ook weer allemaal wat ze tegenwoordig evangelisch noemen. Maar een korte praktische boodschap. Van hooguit 10 minuten, wat erg lang is. Maar toen een korte praktische... Nou, we krijgen een korte praktische brief. Van Jacobus. En leerstellig is er weinig in te vinden. Maar praktisch is hij wel. En het is de toepassing van wat... Met name ook door de apostel Paulus, leerstellig wordt uiteengezet. En ik heb er nooit iets in gevonden wat daarbij tegenstrijdig is. Sterker nog, ik heb alleen maar gevonden dat wat Jacobus ons vertelt volstrekt hetzelfde is wat Paulus ons vertelt. Alleen Paulus heeft veel meer brieven geschreven. 13 als u mij vraagt. Of was het 14? Weet ik niet meer. Zo gauw. En daarbij een paar heel lange. En Jacobus heeft zich beperkt tot 4 bladzijden. Heb je dat nog? Maar wat Jacobus schrijft, vind je wel degelijk bij Paulus ook terug. Dat is niet wat anders in. En we gaan weer naar hoofdstuk 1, vers 1. Jacobus, dienstknecht van God. Dat dienstknecht van God zegt niet zo heel veel, want alle gelovigen zijn dat. Slaaf, toulos, is het. Maar het betekent wel dat hij in die dienst deze brief schrijft. Uiteraard. En met alle autoriteit die daarachter steekt. En dan schrijft hij zijn brief aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. En dat is nog eens een unieke adressering. Aan de 12 stammen. Nou ja, welke 12 stammen? Ja, die van Israël. Dat staat er niet bij. Dan moet je maar zelf begrijpen dat dat zo is. Welke? Nou ja, de 12 stammen. En de eigenaardige doet zich voor dat er punt 1 niet bij staat welke stammen. Want er hadden ook stammen van de Bosjesmannen kunnen zijn. Of hoe heet die Afrikaanse stammen ook alweer allemaal. Of Arabische stammen, dat bestaat ook tot vandaag nog steeds. Maar je moet dus weten dat het Israël is. En dan moet je er ook nog overheen stappen dat voor zover wij weten Israël samengesteld was uit 13 stammen. Hè? Iets minder doorgedrongen is dat gewoonlijk. Omdat we in de Bijbel nooit een langere opsomming vinden dan 12 stammen... die bij name genoemd worden. Maar het is altijd opmerkelijk dat er een stam wordt weggelaten. Ja, dan weer dan en dan weer die. En dan, of Simon, of Simeon, of Levi, wie er maar weggelaten wordt. Maar de opsomming is altijd 12. En officieel heet het ook 12... Maar het hangt er maar vanaf binnen welk kader. Maar officieel 12, maar in de praktijk 13. Ja. Daar zal ik u niet meer over vertellen, want dat vind ik nou niet nodig. Maar ik vind het wel nodig om te zeggen dat het geadresseerd is dus eigenlijk aan wat Jacobus beschouwt als Israël. En hij maakt geen onderscheid eigenlijk tussen de stammen. Want je vindt hier ook geen opsomming natuurlijk. Maar hij vat ze allemaal samen, officieel. Aan de 12 stammen. En begrijp je me goed, officieel zijn de stammen van Israël verdeeld in 2 groepen. 2 huizen heet dat. Dat heet de beide huizen van Israël. In het Oude Testament heet dat al zo. En die naamgeving is ook al enigszins lastig... omdat de beide huizen van Israël zijn respectievelijk het huis Israël en het huis Juda. Maar Juda hangt er dus bij. Die geschiedenis kent u toch, hè? Israël werd in de dagen van Rehabiam verdeeld in twee koninkrijken. En het ene bleef gewoon Israël heten. En het andere heette Juda. Bleef alleen over, min of meer. En de hoofdstad van Juda bleef Jeruzalem. En de 10 stammen onder de naam Israël hadden uiteindelijk als hoofdstad... dat heeft enige problemen gekost, maar dat doet er nou niet toe... maar hadden in de praktijk als hoofdstad Samaria. Hebben u dat nog? De beide huizen van Israël. Ik hoop dat ook duidelijk is dat de naam Israël dus pas in allerlaatste instantie... en in geval van nood zou kunnen gegeven worden aan Juda... Want de naam Israël is uiteraard vererfd niet aan Juda... maar aan de eerstgeborenen onder de zonen van Jacob... dan wel onder de stammen van Israël. Namelijk de naam Israël ging mee met de stam van Efraïm. En die stond dan ook aan het hoofd van de 10 stammen van Israël. Heb u dat nog? Dus oud-testamentische geschiedenis. Ja, meestal houdt men daarop om die geschiedenis te volgen... Maar niettemin, daar wordt uitgebreid over besproken. In het zoveelste jaar van de koning van Israël werd die en die koning over Juda. En de koning van Juda krijgt het tegen de koning van Israël. Enkele keren hadden ze een verbond, maar dat liep nooit goed af. Ze hebben over het algemeen elkaar bestreden. De grote vijand van Juda was Israël. Ja. En het is lastig voor ons, omdat wij in dagen leven waarin men denkt... het Joodse volk, de Juda, dat is Israël. Maar je kan het beargumenteren, maar het is pas in laatste instantie waar. He? Zij zijn de Joden, en dat wil zeggen, zij stammen af van het tweestammenrijk van Israël. Of dat ging onder de naam Juda, want het heet twee stammen, omdat in het algemeen... de stam van Benjamin. In ieder geval het grondgebied dat toegewezen was aan Benjamin... behoorde tot het rijk van Juda. Van het tweestammenrijk. Jeruzalem lag trouwens in het gebied van Benjamin. De tempel dus ook. Al hebben de Joden iets bedacht om een compromis te sluiten... maar officieel Jeruzalem en de tempel... behoren tot het stamgebied van Benjamin... maar tot het koninkrijk... van Juda, het huis van Juda heet dat. Maar Israël, dat zijn die anderen. Israël is dat volk dat verdween officieel in de Assyrische ballingschap in de tijd. Nou ja, verdween. Ik heb altijd wel moeite met die termen. Niet omdat het niet waar zou zijn, dat is waar, maar verdwenen zijn ze niet, hè? Ze zijn afgeschreven geworden... Dat wil zeggen, men wil er niet meer mee rekenen, maar de Bijbel rekende er wel mee. De Heer stuurde er zelfs nog een profeet naartoe in hun ballingschap. Dat wil men ook niet weten, maar het was Ezechiël... die zich bevond onder de ballingen van de 10 stammen van Israël... namelijk niet in Babel, maar bij de rivier... hoe heette die ook weer? Bij de rivier Gabor, de Geber... Daar staat er een, weet ik hoe vaak bij dat het daar was. En dat is een kilometer of 500 ten noorden van Babel. Een heel ander gebied. Het was onder de 10 stammen van Israël. Want de Bijbel zegt dat daarheen en nog een paar plaatsen de 10 stammen waren afgevoerd. Maar die zijn niet verdwenen uit het plan Gods of zo. Integendeel, en er golden nog allerlei beloften voor. En uiteindelijk... hebben we profetieën die spreken niet alleen over de komst... wij noemen dat wederkomst van de Messias... waarin al die stammen van Israël alsnog verenigd zullen worden... in dat ene koninkrijk en onder de naam Israël. De naam Juda of Judea vervalt dan, hè? Het wordt gewoon weer Israël. Eén koninkrijk en één kudde heet het en één herder. Ik denk aan Ezechiël 37, waar het uitgebreid staat. Die beide huizen zullen weer één worden in Messiaanse tijd. Volgens het Oude Testament. Maar ja, bij de opstanding van Christus... brak nieuwtestamentische tijd aan, de Messiaanse tijd. Want in zijn opstanding verscheen daar de Messias. En wij leven sindsdien in nieuwtestamentische tijd. Dat wil zeggen in de tijd waarin het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, in werking is getreden. Nou ja, over degene die geloven. En in het algemeen zeggen de profeten dat als dat gebeurt, dan zullen al die stammen van Israël, geheel Israël, zal tot bekering komen. En al die stammen zullen verenigd worden onder het koningschap van de Messias. Het punt is echter dat het weliswaar gebeuren zou, maar voordat het zou gebeuren, zou eerst dat koninkrijk verborgen blijven. Het is iets moeilijker. Daarom heet het ook de verborgenheid. Maar dat zijn de dagen waarin wij nog leven. Maar het neemt niet weg dat als je op basis van het profetisch woord terechtkomt in nieuwtestamentische tijd, de Messias is verschenen, dan heb je als uitzicht, als verwachting, als perspectief de vereniging van heel Israël. Sterker nog, je hebt als perspectief dat eerst heel Israël tot bekering zou komen en daarna pas de overige volkeren, en dat het geheel zou staan onder de leiding, de regering, zoals u wilt, van de Messias. Dat wil zeggen de Christus, de zoon van David. Heb je dat nog? Nou ja, en dat is het perspectief van Jacobus. En daarna wordt het enigszins problematisch. Maar dat het zo problematisch wordt voor ons vandaag, is in de eerste plaats omdat wij dat hele Israël niet meer kennen. Wij kennen alleen in de praktijk, u weet het anders en ik ook, maar goed, hè. Maar wij kennen het Joodse volk en we denken dat dat Israël is, een heel Israël. En daarvan leren we dat het tot bekering zou komen in de wederkomst van Christus. Dus we zeggen, nee, Israël, dat is de toekomst. En vandaag leven wij in de dagen van de gemeente. Die is uit de heidenen. En dat heeft er dus niks mee te maken. En als Jacobus dan een brief schrijft aan 12 stammen in de verstrooiing, is hij abuis. En kennelijk wist hij niet dat hij abuis was, want anders had hij het niet geschreven. En als dit niet de goede formulering is, dan bedenk ik ter plekke een andere. Dat hoeft niet, die kan ik gewoon een laadje optrekken, want die redeneringen bestaan allemaal. Dan zegt men, ja, hij was niet abuis, maar God heeft het plan veranderd. Want toen bleek dat Israël niet tot geloof wilde komen, toen heeft God gezegd, nou ja, weet je wat, dan laat ik dat wel maar zitten. En dan ga ik eerst maar eens wat anders doen. Onder het motto van Petrus, de Heer is langmoedig over ons, dus dit kan nog wel even duren. Maar God doet eerst wat anders en dan haalt men weer Jacobus aan. En zegt, Jacobus zegt toch, God heeft eerst een volk onder de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Let op, ik maak het nu veel te moeilijk. Maar ja, vroeg of laat krijg ik altijd die vragen daarover. Ik ga er zo op door. Jacobus die zegt, God heeft eerst een volk uit de heidenen bezocht om of de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Maar daarna zegt men, maar heel Handelingen is toch wel erg Joods hoor. En het is toch wel erg gericht op het hier en nu. En op de openbaring van het koninkrijk van Christus hier op aarde. En Paulus was nog nauwelijks tenten. En Paulus wist het ook nog niet. En hoe kan Jacobus dan zeggen dat God nu al die gemeente verzamelt uit de heidenen? Dat kan men niet plaatsen. Men schuift dat liever nog verder op in de toekomst, zal ik maar zeggen. Ze wisten het allemaal nog niet. En toen heeft men uitgevonden dat de uitspraak, God verzamelt zich eerst uit de heidenen volk voor zijn naam, dat dat een uitspraak is juist over Israël. Dat, hè? En daar bedoelen ze dan de Joden mee. Het verstrooide volk. En als dat gebeurd is, dan zal hij zijn koninkrijk van David herstellen. En inderdaad, voordat het koninkrijk van Christus op aarde gevestigd is, zal Israël vergaderd worden uit de heidenen. Dat klopt ook nog. Waarna alsnog de vraag is, bedoelde Jacobus dat eigenlijk wel? En nou krijg je dus een enorme mystificatie. Ik hoop eigenlijk dat u helemaal niet kunt volgen wat ik nu zeg. Nee, ik hoop dat u het wel kunt volgen. Maar het is illustratief hoe moeilijk die redeneringen zijn. En hoe het komt eigenlijk dat we met bijbelteksten zitten waarvan niemand nauwkeurig kan vertellen wat het betekent. Dat komt omdat men eraan gerukt en getrokken heeft. En men heeft eraan gescheurd en heeft ze opgerekt. En al dat soort dingen meer. Hè? Had Jacobus het nou toen hij zei... God heeft eerst de heidenen bezocht om een volk uit te verzamelen voor zijn naam. Had hij het dan over Israël? Of had hij het over de gemeente waartoe wij behoren? De gemeente uit de heidenen. En mijn antwoord is... Allebei. Als u het zo vraagt. Of ik heb uw vraag niet begrepen. Je had ook kunnen vragen... Had hij het nou over de Joden? Of niet? Of over die heidenen? Dan is mijn antwoord... Hij had het niet over de Joden. Hij had het over de heidenen. En toch had hij het over Israël... Maar je moet de betekenis van die woorden kennen. Alles wat niet Joods is, is heidens. Hier in die Nieuwtestamentische tijd en in dat woordgebruik in elk geval. En de 10 stammen van Israël waren al sinds de ingang van de Assyrische ballingschap... 722 voor Christus of zo, waren ze Lo-Ami, namelijk niet Gods volk en dus gewoon heidenen. Zoals de profeten zeiden, Efraïm vermengt zich met de volkeren, met de heidenen. Wordt tot de heidenen gerekend. Het stamt wel van Israël af en biologisch in hoge mate, maar juridisch trouwens ook. Althans naar aardse normen, is het Israël, maar van Gods kant... het hoort niet meer tot zijn uitverkoren priesterlijke volk. En Jacobus zegt, en nou zeg ik het anders dan hij het zei... maar Jacobus zegt, maar aangezien de Joden niet tot geloof willen komen... en aangezien bovendien door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus... een eind gekomen is aan het Jodendom, namelijk het leven onder de wet... maar de Joden niet tot geloof willen komen als volk, althans, officieel. Via het Sanhedrin en de hoge priester en wie het maar waren. Aangezien ze niet tot geloof willen komen in de Messias... bezoekt God nu eerst de heidenen om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Maar als je de profeten kent, weet je precies waar het dan over gaat. Want het is maar niet een geïsoleerde uitspraak van Jacobus. Hij zegt trouwens ook, en hiermee stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is, enzovoorts. Nou, wat is er dan geschreven? Dat de zaligheid alvorens die officieel terecht zou komen bij het Joodse volk, zou die zaligheid terechtkomen bij de 10 stammen van Israël. Onder de heidenen waarin de Heer hen verstrooid had. Nee, er zijn heel wat profetieën die dat gewoon zeggen. Onder de heidenen. En daar zouden ze tot bekering komen. Wie? De Joden? Israël staat er. Hebben jullie dat nog? En daar heb je dus dat verschijnsel van er waren er 2... maar ze worden verwisseld in de volgorde... Een beginsel uit Genesis, maar uiteindelijk toegepast op zeer brede schaal in onze dagen. Er waren de 2 huizen Israëls. Heb je nog? Ze worden verwisseld. En de zegeningen van de koning van Israël zouden bij Juda moeten terechtkomen. Ik sta met de belofte van koningschap. Maar die zegeningen komen terecht bij Efraïm. De stam met eerstgeboorterecht. Waarom ook niet? En dat is wat er gebeurd is. Ook in onze dagen. Zodat dan toch in beeld zijn... vanaf de opstanding van Christus... nou eerder al hoor, in de evangelie lees je er ook al over... er zijn in beeld alle stammen van Israël. En de vraag is, maar waar gaat die zaligheid naartoe? Naar de Joden... Of naar de heidenen. Maar we hebben het nog steeds over Israël. Die 10 heidense stammen, om zo te zeggen. Het is een beetje onnauwkeurig, want ik heb je wel eens vaker verteld... zijn er niet maar 10, zijn er in wezen ook 12 bij elkaar. Maar goed, het doet 13 bij elkaar, maar dat doet er niet toe. En dat heb je onder Juda trouwens ook. Maar het gaat om het beginsel van die twee huizen met een verschillende functie en een rol in de heilsgeschiedenis. En de vraag is, waar komt het terecht? En over de Jodenstaat in Romeinen 3 staat over. Even kijken, ik zal hem voorlezen. Daar is het Paulus die dat naar voren brengt. Sprekend over de Joden is de vraag in 3 vers 1 van Romeinen: wat is dan het voordeel van de Jood, of wat is het nut der besnijdenis? Dat is twee keer dezelfde vraag met andere woorden. Hoe zit het dan met het Joodse volk? Als het dan toch zalig moet worden gewoon door geloof en niet door werken van de wet, maar dat is wat uiteengezet wordt in hoofdstuk 2... dan is dus de vraag, maar hoe zit het dan met de Jood? En de apostel zegt, nou, dat is een voordeel, nuttigheid. Dat is veel, is dat. En ook op een boel manieren. Maar, zegt hij, dit is wel het eerste. Dat wil zeggen, in hoofdzaak, niet noodzakelijk eerst in volgorde, maar ook eerst in rangorde. Dat wil zeggen, de kern van de zaak, de spits, het centrum, de essentie van het Joodse volk is dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Nou, de woorden Gods waren toebetrouwd aan heel Israël sinds de verkiezing, uitverkiezing. Dus echte uitverkiezing in de Bijbel. Sinds de uitverkiezing van Israël vanuit de volkeren. Toen moesten ze verzamelen bij de berg en daar vertrouwde de Heer hun zijn woorden toe. En hij zei, hier is mijn woord en als je je daaraan houdt en daarbij blijft, dan ben je mijn uitverkoren volk. Uit de heidenen, mijn koninklijk en priesterlijk volk. Hetgeen inhoudt dat het volk de belangrijkste positie inneemt in de hiërarchie der volkeren. In verband met politieke en wereldlijke macht, koninklijk volk. Maar ook in godsdienstig opzicht. Dat wil zeggen, zij waren verantwoordelijk voor het bewaren, beheren, maar dus ook de prediking van het woord van God. Een koning-priester. En in dit geval een koninklijk priesterlijk volk als zodanig. Betreft alle stammen van Israël. Maar ja, in de loop van de geschiedenis wordt het volk gesplitst in twee volkeren. En dan blijkt het ene volk helemaal zich van het woord van God überhaupt sowieso helemaal niets meer aan te trekken. En we hebben het dan over de 10 stammen van Israël. Die verdwijnen dan ook, om het verhaal kort te maken, onder de heidenen. Inclusief, of met hun belofte van eerstgeboorterecht overigens. Maar ze verdwijnen onder de heidenen, uit het land. Dan blijft in de positie van Ammi, de positie van koninklijk priesterlijk volk, alleen over Juda. Dat wil zeggen het Joodse volk, het tweestammenrijk, of wat er voor doorgaat, of wat er vanaf stamt, of wat je maar wil. Joodse volk. En kom je terecht in nieuwtestamentische tijd en wordt de vraag gesteld, wat is dan het voordeel van de Joden, het nut van de besnijders? Nou, dat hun de woorden Gods zijn toebedrouwd. Maar ja, met die woorden Gods doen ze niks. Ze hebben het wel. En in Harmelen weten ze, ik bedoel niks lelijks te zeggen, maar gewoon in Harmelen weten ze wel te vertellen dat wij onze Bijbel van de Joden gekregen hebben. Hetgeen ik toch enigszins overdreven vind, maar ik weet waarom, hoe het komt dat dat gezegd wordt. Dat is ook zo natuurlijk. Het Oude Testament als zodanig is in het Hebreeuws aan ons overgeleverd via de Joodse traditie. En binnen de Joodse traditie is het ook verzameld geworden, bij elkaar gezet, tot wat zij de Tenach noemen. Dat is wel zo. Maar ze doen er niks mee, behalve dan dat ze er bovenoverheen gelegd hebben, de Talmud. En een verzameling Joodse wetten en regels en wat het maar was. En daar leven ze dan uit. En wat de Bijbel zegt, dat kan ze niet schelen. Als je het maar op toon kunt voorlezen. Niets Calvinistisch is hen vreemd, denk ik wel eens. Maar, ja, niet om lelijk te doen, maar dat is de situatie. Dat vertellen ze zelf ook. Als je ze laat vertellen en vragen stelt. Nee, dat doet er niet toe. Ze hebben de Talmud. En de basis van het Jodendom is niet het Oude Testament, maar is de Babylonische Talmud. Als je daar niet uitkomt, heb je ook nog de Jeruzalemse Talmud. En daarna heb je nog de commentaren. De Mishnah en de Midrash en wat het allemaal maar was aan Joodse geschriften die dan commentaar hebben geleverd, zodat je zelf die Bijbel als zodanig niet meer nodig hebt. Die Bijbel zelf, die tenacht vervult alleen nog een rituele functie. Net als in het christendom. Je moet er een hebben, maar verder hoef je er niks mee te doen. Er moet er een op de kansel liggen. En bovendien moet er een bij de rechter op tafel liggen. Dan kun je met je hand erop zweren en zo, maar verder maakt het niks uit. Daar is dat voor. Heb je dat nog? Nou ja. Maar het Joodse volk trekt er zich niks van aan. En dat is de consequentie hier, want er staat hier. Hun zijden worden Gods toebedrouwd, maar ze doen er niks mee. En dan staat er, want wat is het al zijn sommigen ongelovig, ontrouw, geweest, zal hun ongelovigheid, hun ontrouw, het geloof, de trouw van God teniet doen. Het punt is namelijk dat God in zijn woord heeft aangekondigd dat eenmaal de Messias zou verschijnen. Ik zeg het maar meteen heel kort weg. Hij zou de dood overwinnen, opstaan uit de dood, nadat hij de verzoening onze zonde in zichzelf en in zijn eigen lichaam heeft teweeggebracht. Hebreeën 1, vers 3, of zoiets. En dan is daar de Messias. En dan zou dat woord gepredikt worden. Want er staat uitdrukkelijk in de Bijbel vele malen dat de Messias, nadat hij dus als zodanig uit de dood zou verschenen zijn, zou zijn eerste verantwoordelijkheid en taak zijn om dat woord van God, de lof Gods, de eer Gods, te verkondigen. Heb u dat nog? Ja, en met name in een grote gemeente en onder machtig veel volks en onder zijn broederen. En hoe het hem er staat, vele malen in het Oude Testament en met name uitgebreid in de psalmen. En soms nog erbij met, en wat ik beloofd heb zal ik doen. Of betalen, of hoe ze dat maar doen, vertalen. Wat ik beloofd heb zal ik betalen. En Paulus stelt hier de vraag, nou ja, dat is wat beloofd is en wat God gezegd heeft te zullen doen. En nou is het Joodse volk ongelovig, ontrouw aan het woord van God. Zou dan God zelf ook ontrouw worden aan zijn woord van God daardoor? En het antwoord is natuurlijk volstrekt niet. NBG was dat, helaas, excuus. Er staat dat zij verre. Vers 4. Want God is waarachtig, houdt zich aan de waarheid. En ondanks dat het Joodse volk niet wil, gaat God toch doen wat hij beloofd heeft. En als het Joodse volk dan niet wil, oké, dan wordt de boodschap dus gepredikt aan de heidenen. Maar wel in de volgorde die ook in het Oude Testament dus wordt aangegeven. Eerst Israël, dan de heiden. En ik herinner me uit mijn jongensjaren dat ik er wel eens problemen mee gehad heb. Want dan was het altijd, tenminste dat kwam dan zo bij me over. Het werd aan de Joden gepredikt, maar die wilden niet. En toen is het gegaan naar de heiden, is het aan de heidenen gepredikt en die wilden wel. En ik heb altijd gedacht, ja, maar hadden ze het dan niet eerst ook nog moeten prediken aan de 10 stammen van Israël? Dat is toch ook Israël? Dan kan je wel zeggen, ja, maar die waren ongelovig. Dan zeggen, ja, dus was het Joodse volk toch ook? En het zou toch eerst aan Israël. Hè? En die 10 stammen moeten ergens zijn, want ze zullen in de toekomst alsnog verzameld worden in de wederkomst van Christus. Ze moeten ergens zijn. En de Joden bevonden zich ook niet in Jeruzalem of in Judea, maar die waren ook al over de hele wereld. Lees Handelingen. Hè? Hadden ze niet moeten prediken aan de 10 stammen van Israël? En het antwoord is natuurlijk, maar dat heeft iets langer geduurd dat ik daarachter kwam. Hoewel niet zo heel lang hoor. Het is ook daadwerkelijk zo gegaan. Eerst aan de 10 stammen. Want die komen het eerst aan bod. De 12 stammen eigenlijk. En waar het gaat om het koninkrijk, zou je primair moeten richten tot Juda, omdat het Oude Testament nou eenmaal het koningschap heeft toegewezen aan de stam van Juda. En bovendien lezen we in de profeten dat als dat koninkrijk zou moeten openbaar worden, dan komt dat na de bekering van het volk van Daniel, uw volk en uw heilige stad. Dat is het Joodse volk, het 2-stammenrijk, niet het 10. Daar ging het niet over. En wat er in het Nieuwe Testament gebeurde, men leest de geschiedenis, is precies dit. Het werd dus in de eerste plaats gepredikt, notabene aan de Joodse regering. Aan het Sanhedrin. En dat komt een paar keer voorbij in de evangelie en later in handelingen nog een paar keer. En zelfs aan de Joodse leidslieden in Rome. Nog helemaal in handelingen 28. Aan de Joden dus bij voorkeur op het hoogste niveau. Ook nog aan een Herodes, Agrippa, overigens. Via Paulus, weet u nog. Op het hoogste niveau werd het gepredikt. Omdat opdat het Joodse volk via de eigen regering, de hoogste gezagsdragers, tot geloof zou komen. Maar het is niet gebeurd. Houdt dat dan het werk van God tegen? En Paulus zegt, volstrekt niet. En ik heb er wel gehoord, die zeiden, wel, dat houdt het werk van God tegen. Hij heeft het afgebroken, gaat pas in de toekomst verder. En als het uitgelegd wordt, dan is er wat voor te zeggen. Maar het is een onbijbelse formulering. Daar moet je mee oppassen. Dat je overigens bijbelse waarheid onder woorden brengt met een onbijbelse formulering. Want God heeft niet een werk afgebroken. God doet gewoon wat hij beloofd had te zullen doen. En dus ging het evangelie naar de Joden, de twee stammen, daarna naar de tien stammen, maar de tien stammen, of de twee stammen, de Joden wilden niet, dus het koninkrijk kan dan niet openbaar worden, want dat zou volgens de profeten via Juda gaan. En dus blijft het koninkrijk verborgen, maar het wordt wel gebracht bij de tien stammen van Israël. Een verborgen koninkrijk. Dat wil zeggen, niet met uiterlijk vertoon, uiterlijk gelaat, maar binnen in uw lieden. Dat zei de Heer allemaal, hoor, tegen zijn discipelen, dat het zo zou gaan. En ook het Oude Testament geeft die dingen aan, zo hier en daar. En dat zijn de dagen dus waarin wij leven. Maar niettemin, Jacobus leefde in dagen waarin nog niet vaststond dat ook daadwerkelijk het Joodse volk ongelovig zou zijn en blijven. Ze waren vooralsnog ongelovig, maar ze krijgen de tijd om het evangelie te horen. En dus vind je Jacobus als de tweede erfgenaam, om zo te zeggen, van de troon van David in Jeruzalem, vind je als de leidinggevende man onder de gelovigen in Jeruzalem in verband met de prediking van het evangelie. Heb je dat nog? En symbolisch is dat daarnaast een andere Jacobus in Jeruzalem alsnog zijn opwachting maakt en die wordt onthoofd. Hetgeen toch een duidelijke indicatie is van wij willen dat koningschap niet. Wij willen dat Messiaanse Rijk niet, want wij willen die Messias niet. En dan nog daarbij dat de man heet, die andere twee trouwens ook, ze heten Jacobus, maar dat is niks anders dan Grieks voor Jacob. En dat is de natuurlijke, oorspronkelijke naam bij geboorte van de stamvader van Israël. De vader van die 12 zonen en 13 zonen, hangt er vanaf hoe je telt, 14. Maar van de vader, stamvader van die stammen van Israël. En dat is wat deze Jacobus dus allemaal vertegenwoordigt. En waar schrijft hij zijn brief aan? Ja, dat ligt voor de hand aan de 12 stammen van Israël. Ik heb vroeger, jaren geleden, mijn aantekeningen gemaakt en erin gezet. Ja, dat is nou lastig, want dan is die brief niet te bezorgen. Waar bezorg je hem dan? En dat zijn twee misverstanden. In die uitdrukking zitten twee misverstanden. De een is dat die tien stammen heus wel in het algemeen als stammen, als individu wordt moeilijker, maar dat die tien of die 12 als stammen wel degelijk aanwijsbaar zijn. Je moet alleen even zoeken, vooral naar de postcode. Je moet zoeken waar woont iemand. Maar dan vind je die informatie wel, die is wel ergens. Dat is één. En het andere is, waarom zou de brief bezorgd moeten worden? Ik bedoel, het is niet de posterij en er gaat een envelop omheen en dan een adres aan de tien stammen en daar zit de PTT ermee. Ik ben ouderwets, hè. Ik lever nog steeds mijn post in met een formulier. Circulaire versturen, moet ik een formulier invullen, zoveel exemplaren. En het formulier staat op, TPG staat erop. Daar heb ik een hele stapel folders, papieren van. Ik kan nog jaren vooruit. TPG staat erop. Ik wacht tot het moment dat ze zeggen, wie is dat eigenlijk, TPG? Wij zijn PostNL. En dan zeg ik, geef me dan maar andere formulieren. Maar ik, tot nog toe hou ik me zo. Maar ik heb het liever over de PDT. Daar hebben ze een brief en wat moet die man, die toen vroeger dan ook nog een uniform droeg en een pet, een beetje veel allemaal, rode strepen aan de broek, zie je zo. En ik weet het, want ik heb ze afgedragen later. Maar moet die post in het vakje onbestelbaar, dan komt niemand eraan. Maar je kan ook een brief gewoon publiceren in de krant, hoor. Zo van aan het volk van Nederland. En er zijn heel wat brieven verschenen in de loop van de geschiedenis. Met als opschrift, als adressering aan het volk van Nederland. Meestal met politieke achtergrond. Maar dat doet er nou niet toe. Die brief is open. Een open brief heet dat. Ook in gewoon Nederlands. En we hebben hem hier. En je hoeft niet ergens bezorgd te worden. Je kan hem gewoon zo lezen. Heb je dat nog? Dus met andere woorden, mijn argument, of althans mijn zin die ik vroeger opschreef, hij kan niet bezorgd worden, dus we kunnen er niks mee. Ja, dat slaat dus eigenlijk nergens op. Hij hoeft niet bezorgd te worden. Je weet ook niet waar hij historisch naartoe gegaan is. Het is gewoon een open brief. En achteraf is pas, maar dat is pas heel laat geweest, is het op mij doorgedrongen dat je eigenlijk de conclusie moet trekken precies andersom. Het is zo dom, hè? Maar wij, ik ook, hoor. Je bent geneigd te redeneren vanuit jezelf. Waar zijn die tien stammen? Wie zijn dat? En weet ik veel. Je moet constateren, je kunt ook een andere conclusie trekken en zeggen, die Jacobus wist wie het waren en ook waar ze waren, anders had hij ze geen brief gestuurd. Ja. En dat is niet de verkeerde conclusie, dit laatste. Dat is niet wat ik zomaar bedenk. Want de apostel Paulus geeft er blijk van dat hij weet wie zij waren. En dan moet hij ook geweten hebben waar zij waren. Hij beschrijft namelijk hun omstandigheden in Handelingen. In Handelingen. In Handelingen 26. Waar de man notabene staat voor die Agrippa. Dat is Herodes Agrippa, hè? Een beetje een vervelende familie, want ze heten allemaal Herodes. En daarna krijgen ze rugnummers of bijnamen. Een daarvan is Agrippa. Maar goed, het doet er nou niet zoveel toe. Hij staat voor Herodes, met de titel koning der Joden dus. Hè? Politiek gezien stond hij aan het hoofd van het Joodse volk. Die Herodes. En dan staat er, Paulus legt dan verantwoording af. En hij zegt dan, hier sta ik, vers 6, en nu sta ik, ik kan niet anders. Oh nee, dat was weer iemand anders die dat zei. Hè. Hier sta ik, en ik word geoordeeld over de hoop der belofte. Dat is min of meer twee keer hetzelfde. Iets is beloofd, dus de vervulling van wat in de toekomst verwacht, dat heet hoop. De hoop, namelijk de belofte namelijk de hoop. Ik word geoordeeld over de hoop der belofte die van God tot de vaderen geschied is. God heeft beloften gedaan en daar hebben we het over. Wij verwachten namelijk dat God zijn beloften gaat vervullen. Tot de welke onze 12 geslachten geduriglijk nacht en dag God dienende verhopen te komen. Hij zegt dat de 12 stammen van Israël in hun godsdienst, in hun religie, dat woord zou het moeten zijn, in hun religie verwachten dat God zijn belofte zal vervullen. Welke belofte? Nou, ik denk dat ik wel 10 manieren weet om een antwoord daarop te geven, maar in essentie, daar komt hij weer in hoofdzaak, dit is wel het eerste. God heeft beloofd de komst van de Messias. En daarmee uitstorting van de Heilige Geest, opstanding uit de dood, wedergeboorte, wat het maar was. Een nieuw verbond, herstel van de troon van David, en noemt u maar op. Maar de komst van de Messias dus. En onze 12 geslachten open daartoe te komen. En je moet het maar niet in het algemeen rondvragen, maar je moet het dan vragen officieel bij de Joden. 12 geslachten, wie zijn dat? Ik heb zelfs ergens nog een papier, ergens in de bibliotheek, tekenen. Er moet ergens papier zijn. Met een verklaring van de opperrabijn van Londen, geloof ik. Of zo. Waarin hij officieel verklaart, met zijn handtekening eronder, dat het Joodse volk slechts de voortzetting is van de twee stammen van Israël onder de naam Juda. En dat het Joodse volk niet de 10 stammen van Israël vertegenwoordigen. Uitdrukkelijk. Men weet dat. Zij zijn de Joden. En niet de 10 stammen van Israël. Die zijn nog wel ergens. En waar dan? Dat is bij hun ook staat ter discussie natuurlijk. Want ze hopen niet dat ze erg groot zijn. Dat het erg veel mensen zijn. Want dan zijn zij weer in de minderheid. He? Ze hopen ook niet dat het echt beschaafd volk is geworden in de ballingschap. Want dat plaatst hun op een lagere trap. Dus nee, dat is zo. Maar goed. Maar ze weten dat zij dat niet zijn. En wij moeten dus ook niet gaan beweren dat zij dat wel zijn. Dat is namelijk niet zo. En het is historisch aantoonbaar dat het ook zo niet is. De Joden zijn officieel de twee stammen van Israël. Het huis van Juda. Op wat voor wijze dan ook. Maar Paulus zegt, onze 12 geslachten. En er zijn niet 12 Joodse geslachten. In die zin. Hebben jullie dat? En dat Paulus wist van de twee stammen, de twee geslachten, het Joodse namelijk. Ja, dat heeft hij net gezegd. Ik ben in dat volk opgegroeid, in vers 4. En ik ben bij alle Joden bekend. Ze kennen mij van vroeger, toen ik nog van voor mijn bekering, staat in vers 4. Dat hij dat getuigt voor de koning der Joden, Agrippa, enzovoort. Maar hij praat naar Agrippa en hij zegt, onze 12 geslachten. En dan weet ik wel dat er in onze dagen mensen zijn die zeggen dat de Joden alle stammen van Israël vertegenwoordigen. Maar de Joden zelf weten wel beter. Christenen hebben dat uitgevonden om moeilijkheden uit de Bijbel op te lossen of weg te redeneren. Maar ja, dat moet je natuurlijk niet doen. Integendeel. En ook iemand als Flavius Josephus trouwens schrijft in zijn dagen, dat zijn deze dagen. Want hij schreef in de eerste eeuw, hè, in deze dagen van handelingen of kort na handelingen, schreef hij wat die 10 stammen betreft, die zijn nooit uit de ballingschap teruggekeerd. En als je ze zoekt, dan kun je ze in ieder geval in ontelbare menigte, in grote massa vinden, over de Eufraat. Ze zijn niet teruggekeerd. Ze hebben wel de optie gehad, maar ze zijn niet teruggekeerd uit ballingschap. Schrijft hij, als historicus. Nou, dat vind ik wel genoeg. Als Joodse historicus trouwens, want hij was een Jood, hè? Maar Paulus spreekt over de 12 geslachten. Hij zegt, ze zijn gedurenlijk, nacht en dag, dat wil zeggen in heel hun levenswandel. Hun hele leven, hun dag wordt bepaald door hun religie, waarin tot uitdrukking komt dat zij verwachten de Messias. En hij zegt dus dat dus niet alleen over Juda, maar ook over de andere 10 stammen van Israël. Dat betekent niet dat die andere 10 stammen aanhangers waren van de Joodse godsdienst, maar wel dat ze religieus waren en iets wisten over de Messias komt. En als u dat onmogelijk achter moet zeggen, dat denken de Arabieren toch ook. Die wachten toch ook op de macht die, de iemand macht die. En de boeddhisten wachten toch op de Boeddha Maitreya. En de Inca's, bestaan er nog Inca's? De Inca's wachten toch ook op de terugkeer van een heleboel kus. Quetzalcoatl. Het is geen kwartel, maar het schijnt familie te zijn. Quetzalcoatl. Of hoe die maar heet. En noemt u maar op. Dat is kenmerk van heel wat religie, overigens. Ook ver buiten de Bijbel. Want ja, er zijn volken die ver buiten het woord van God terechtgekomen zijn, maar wel de gedachte hebben vastgehouden van, ooit in de toekomst moet het goed komen, en dat kan alleen maar als er iemand komt die het goed maakt. Kan je zelf bedenken. Maar Paulus spreekt over de 12 stammen. Dan moet hij weten dat zo is. En dan moet hij er dus van op de hoogte zijn. En ik zou niet weten waarom een geleerd man als Paulus niet iets zou weten over de volkeren der aarde enzovoorts. En ik zou ook niet weten waarom hij ze niet al eerder zou bezocht hebben. Ooit. He? Er werd vroeger wat afgereisd, zeker in de dagen van het Romeinse Rijk. En tot in onze dagen, nou, tot in de dagen van mijn grootouders dan... was het toch heel gebruikelijk dat als je je schoolopleiding achter de rug had... dan maak je eerst een wereldreis. Hè? Ja. Nou ja, als je betalen kon, of je ouders dan, of je oom... suikeroom heet zo iemand. Maar dan moest je wat van de wereld gezien hebben... alvorens je zelf een plaats in de maatschappij of in de wereld innam. Dat is helemaal niks bijzonders, hoor. Je bent wat afgereisd. Nou ja, ik weet niet of dat hier gebeurt. Maar hij is in ieder geval van op de hoogte. En hij leefde honderden jaren naar Herodotus. En Herodotus heeft in zijn dagen, wanneer het maar was, ik geloof een jaartje 500 voor Christus, zo weet ik niet precies meer. Zoals zo lang geleden, weet je wel. Heeft hij alle volken der aarde beschreven en heeft hij kaarten gemaakt en dat soort dingen meer. En die tot vandaag worden die overgeschreven enzovoort. Over maar al die volkenhuizen, hoe ze heet, hoe ze leven enzovoorts. Kijk het maar na. Dat is makkelijk genoeg, want met een beetje goede wil vind je de werken historieën van Herodotus in een acceptabele vertaling gewoon op internet. Op slot zijn er toch geen auteursrechten meer op. Hè? Kan je zo vinden als je dat zou willen? Waarom zou Paulus dat niet weten? Hij moet dat geweten hebben en hij beschrijft het ook. En in dat licht bezien zou je daarna ook, maar dat gaan we niet doen... zou je daarna ook eens in de evangelie lezen... in de uitspraken van de evangelisten... of eventueel de uitspraken van de Heer Jezus die vermeld worden. En dan kom je tot de verrassende ontdekking... dat die lui wel degelijk wisten wie die 10 stammen waren... die verloren schapen van het huis Israël... en dat het een ander volk was dan wel... dat als het een kudde was, was het van een andere stal... en ze woonden ver weg... en ze moesten worden 1 kudde, namelijk 1 volk... want dat had Ezechiël nog eenmaal gezegd... en al dat soort dingen weer... dan blijkt dat daaruit dat ze wel degelijk wisten... wie die 10 stammen van Israël waren. En ook in de zendingsopdracht komt dat tot uitdrukking overigens, hoor. Die per slot ook ontleend is aan het Oude Testament, namelijk Jeruzalem, geheel Judea, Samaria, einden der aarde. En al die termen brengen je wel degelijk bij die 10 stammen van Israël. Hoef ik nou allemaal niet uit te leggen. Maar het idee dat zij dat niet wisten... eenvoudig omdat wij het niet wisten... ja, dat is wel erg naïef. Nou geeft dat niet zoveel. Wij worden allemaal als naïef, als onwetend geboren. Maar als je volhoudt wat je als kind deed... namelijk zoeken naar kennis, naar waarheid... en je vragen stelt waarom zijn de bergen zo hoog... en waarom is de hemel zo blauw... Dat zijn goede vragen voor een blinde. Hè? Ja. Want dan kun je er nog piano doorheen spelen ook. Maar toen maar weer. Maar dan stel je die vragen. En dan vraag je af, maar waar zijn die stammen? Als ze de verleden waren en in de toekomst hersteld zullen worden, waar zijn ze dan vandaag? En je leert over al die volkeren. En dan vraag je, maar waar stammen wij dan vanaf? Om maar eens wat te roepen. Maar ja, je wordt in onwetendheid gelaten. Dat is het nadeel van een school. Daar krijg je een pakket. En dan moet je leren over dit en dat en zo en zo. En dat heb je dan gehad, dan heb je diploma en dan denk je dat je het weet. Wij noemden dat vroeger de HBS'ers. Ik heb het zover trouwens zelf nooit gebracht, de HBS, maar in mijn dagen. Maar het doet er nou niet zoveel toe. Maar dat weet in de volksmond HBS'ers. Die hadden dan een hogere burgerschool gehad. En toen dachten ze dat ze wat wisten en wat waren. Maar dat waren ze niet. Dan hadden ze gymnasium moeten doen en moeten doorstomen naar de universiteit. Een HBS'er is dus die zijn school heeft afgemaakt, zijn diploma gehaald heeft. Toen, hè? In mijn jeugd, zal ik maar zeggen. En dan denkt iets te weten. Maar dat is een noodlottig misverstand. En dan die onkunde dan nog projecteren in je Bijbel. Ik moet eerlijk toegeven dat datzelfde natuurlijk ook gebeurt op het gymnasium... en zeker op de universiteiten, toen en nu. Men denkt dan, men heeft studie afgemaakt en men denkt dan wat te weten. Maar het is een tamelijk noodlottig misverstand. In de praktijk is het, en mijn neef de professor heeft het mij een keer uitgelegd. Hij zegt, in de praktijk betekent dat hoe meer je gestudeerd hebt, hoe meer vragen je hebt. Omdat je weet dat je niet weet. Maar dat houden ze in die kringen geheim, hoor. Houden ze onder elkaar. Men heeft afgesproken om dat niet hardop te roepen. Maar ja, binnen de familie hoor je wel eens wat. Maar die me weer even terzijde. Kortom, ze zijn altijd bekend geweest. Ze zijn nooit zoek geweest. Men wist waar ze waren. En men heeft ze ook ter plekke en terstond het evangelie gebracht. En daar kwam het dus ook eerder terecht dan bij de Joden. Want bij de Joden is het vandaag nog niet terechtgekomen. Ja, bij enkelingen daaruit. Maar die worden daarmee toegevoegd aan de gemeente van vandaag. Want aan de andere kant heeft God ook gezegd... maar die eersten die tot geloof komen onder het nieuwe verbond... die verzamel ik als een volk van oudsten... en die geef ik een hemelse positie. Die promoveer ik omhoog naar de hemel. En elke Jood die tot bekering komt en elke heiden... en wie het maar is, wordt daaraan toegevoegd. En wat de bekering van het Joodse volk betreft... wij weten, omdat het ook in het Oude Testament staat... dat dat pas gebeuren zal aan het eind van de zogeheten 70ste week van Daniël. Daar zal nogal wat aan vooraf gaan. Dat is ons gedetailleerd medegedeeld in het Oude Testament. En in het Nieuwe is het wat uitgebreider uitgelegd hoe dat dan zit. En we weten dat dat wacht tot de toekomst. En in die tussentijd gaat het evangelie inderdaad naar de heidenen... En naar de eerste plaats dus naar die heidenen die wel degelijk van afkomst Israëlieten zijn. De 10 stammen van Israël. En via hen ook inderdaad naar de rest van de wereld. Naar alle mensen. En dat is de situatie van vandaag. En wat het koninkrijk betreft. Ja, dat komt pas in de dagen van de wederkomst van Christus. Wachtend op de bekering van Israël. En daarmee wachtend op de 70ste week van Daniël. Die pas aanbreekt na de opname van de gemeente. Daarom wachtend totdat de wederhouder zal worden weggenomen enzovoort. Maar goed, dat u wordt niet geacht dat meteen te volgen. Maar zo steekt het verhaal wel degelijk in elkaar. En dat is echt niet ingewikkeld. De Bijbel is daar duidelijk genoeg over. Maar voor vandaag zullen we het hierbij laten. Want het is de hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor dat profetische woord dat zeer vast is. Wij danken u dat u zichzelf daarin hebt bekendgemaakt. En niet maar in abstracte zin van wie u als God bent, want we zouden u niet hebben kunnen begrijpen. Maar wel, u hebt bekendgemaakt wat u doet. En daarin openbaart u uw wezen. Wij danken u daarom. Dat u ons een overzicht geeft van de heilsgeschiedenis tot nu toe... maar ook van de heilsgeschiedenis zoals die zich nog zal ontwikkelen in de toekomst. Wij danken u te mogen leren welke plaats wij daarin innemen. Als eerstgeborene van dat nieuwe verbond. Ook als Israël inderdaad, maar dan toch bestemd niet voor het aardse Jeruzalem... maar voor het Jeruzalem dat boven is. Wij danken u dat we daarop ook onze verwachting mogen stellen. En dat we hier mogen leven aan uw hand, waarbij u ons onderwijst en leidt in heel de waarheid, opdat we van kinderen zonen zouden worden. Zouden leren dat we niet meer behoren tot deze wereld, ook niet dat we behoren aan onszelf, maar dat wij toebehoren aan u, die ons geroepen, gekocht en betaald hebt. Wij danken u daarom, uw kinderen te mogen zijn. Te mogen leven uit de rijkdom van uw genade en onze hoop te mogen stellen op de vervulling van ook die betere beloftenissen van het nieuwe verbond die u ons gedaan hebt. Wees u ons dan nabij, op grond van wat u beloofd hebt en om Christus wil. Amen.